Beste mensen, welkom allemaal. Het is 1:02 en ik wil de vergadering starten. Welkom aanwezige commissieleden, GS, ambtenaren en overige belangstellenden. Ik heb een paar punten te noemen. Er is een probleem met de airconditioning in het hele pand, dus ook in deze zaal. Hou het luchtig met elkaar. We gaan vandaag voor het eerst werken met spreektijden. We hebben 6 minuten spreektijd per fractie. Daar wordt natuurlijk wel op gelet vandaag. En we hebben ook een onderwerp van een andere commissie even te leen als proef. En dat is het programma Wonen en Werken. Daar wil ik gelijk de volgende opmerking over maken, dat ik die om de reden dat de heer Van Essen wat eerder weg moet vandaag als laatste op de agenda zet, omdat het van een andere gedeputeerde is. Dus dan wordt agenda punt 9, wordt agenda punt 11. De gedeputeerde fluistert mij dat hij wel coördinerend betrokken is. Maar goed, we proberen het in ieder geval binnen de tijd af te ronden en die tijd is 3:30. dan wil ik bij deze de agenda op die manier vaststellen. Meneer.
Ja, ik was wel blij met die proef. Dus wat mij betreft prima om deze commissie wat meer te doen. Dan is het wel weer jammer dat er dan ook meteen hele korte spreektijden worden ingevoerd. Dus als dit gaat uitdijen, laten we dan zorgen dat het wel allemaal voldoende tot zijn recht komt.
Dank u wel. Dat zal ik meenemen naar het presidium.
Voorzitter,
wellicht kan dan in het vervolg met deze soort agendawissels ook even wat eerder gecommuniceerd worden. Want er zijn statenleden die door de wisseling van commissie speciaal voor dat agendapunt hier aanwezig zijn, die nu nou ja, een tijd anders hadden kunnen besteden.
Hij staat nog steeds op de agenda. Mevrouw Veen, hij verplaatst alleen even en ik hoop dat we echt voor 3:30 ook klaar zijn met alle agendapunten. Dus daar moeten we met elkaar maar hard aan werken. Dan is hierbij de agenda vastgesteld. Agenda punt 3, mededelingen. Nou, die heb ik eigenlijk net al bij de opening genoemd. En ik geef graag het woord aan de heer Van Essen voor een mededeling over het DSO.
Ja, dank voorzitter. Korte mededeling gaat over de digitale stelselomgevingswet. Waarbij, we gaan natuurlijk langzaamaan naar 1 januari toe. Afgelopen maanden hebben de gesprekken plaatsgevonden tussen de koepels en ministerie over de beheerkosten van het DSO en de doorontwikkeling van het DSO. De beheerkosten die zijn de afgelopen tijd toegenomen en er is ook een perspectief op hoe dat zich de komende tijd gaat ontwikkelen. En daarin was tussen de koepels en het Rijk waren nog afspraken te maken over hoe die te dekken. En er was een sterke wens vanuit de koepels om afspraken te maken over de doorontwikkeling van het DSO. Het zit nu op een basisniveau. En om de vruchten te kunnen plukken van de omgevingswet is een doorontwikkeling nodig naar een hoger kwaliteitsniveau, meer functionaliteit, et cetera. En er zijn nu afspraken gemaakt dat het Rijk garant staat voor die doorontwikkeling en ook de kosten die daarmee gemoeid zijn. En er is een verdeelsleutel afgesproken om het tekort op de beheerkosten op te vangen. Dus dat wou ik u mededelen en dat betekent dus dat een klein stukje van die extra beheerkosten ook voor rekening provincie Utrecht komen, maar dus op te vangen binnen de bestaande begroting.
Dank u wel. Zijn er nog vragen over? Ja, meneer Van den Dikkenberg.
Ja, op te vangen binnen de bestaande begroting, dat is een ruim begrip, binnen het specifieke het doel, meerjarendoel, of binnen de post onvoorzien en de weerstandsreserve?
Ja, volgens mij, dat komen we natuurlijk bij de begroting, zullen we dat opnemen, hoe dat een plek krijgt. Volgens mij sowieso binnen programma 1 is dat wel voorzien, dus niet dat het daar buiten gezocht hoeft te worden. Mocht dat heel anders zijn, dan zullen we het in de begroting aangeven, maar dit is nu toe mijn verwachting.
Meneer Van den Dikkenberg nog een keer?
Wat is dan ongeveer de ordegrootte waar we aan moeten denken?
Ja, de ordegrootte ton voor de provincie Utrecht, dat loopt in ieder geval ook wel op naar 2029 op wat toe. ik geloof onze provincie even uit mijn hoofd 20.000 euro per jaar. En ik dacht dat dat voor komend jaar orde grote ton. Maar dat houden we toch goed. Maar dat is ongeveer. Dat is orde groot waar het om gaat. Voor onze provincie. Precies, het bedrag zal in de begroting sowieso ook een plek krijgen.
Meneer Gielissen?
Ja, voorzitter. Ik had dezelfde vraag als de heer Van den Dikkenberg. Ik zou misschien wel fijn vinden om iets eerder dan nog dat in ieder geval zo snel mogelijk via een mailtje inzicht te krijgen hoe dat zit. Omdat het ook de suggestie doet wekken dat er blijkbaar ruimte in onze begroting zat. Tenzij natuurlijk de post onvoorzien was. Dus ik zou fijn vinden, en ik vind het fijn dat de gedeputeerde de mededeling doet om daar misschien, ik ben ook nieuw hè, een mailtje of zo. Of hoef geen brief, maar dat...
Voorzitter, ja, ik stuur er even een memo over om dit even toe te lichten. Dat komt voor elkaar.
Dan gaan we verder naar het volgende agendapunt. Ingekomen stukken. Er zijn geen ingekomen stukken ontvangen of geen opmerkingen in ieder geval daarop. Agendapunt 5, vaststellen van het verslag. Er zijn geen opmerkingen ontvangen. Mevrouw De Wit.
Ja, niet over dit verslag, maar ik was op zoek naar de presentatie van 23 augustus die wij in Bergen gehad hadden, ook over de omgevingsvisie. En dat kan ik nergens terugvinden. We hadden die toegezegd nog beschikbaar te krijgen.
Dit zal ik even vragen. Meneer Van Essen, heeft u daar misschien, aangezien dit onderwerp aanging van u?
Ja, laten we afspreken dat dat nog even opgezocht en gedeeld wordt. Misschien even via mail en via staatinformatiesysteem.
Ja, op het CIS staat er niks op die datum. Dus okay. Dat is een soort alsof wij...
Laten we even tussen Griffie en organisatie zorgen dat u die informatie krijgt.
Hele goede opmerking. Dank u wel daarvoor. Iemand anders nog? De termijnagenda en de lijst moties. Daar zijn geen opmerkingen ontvangen. Nee, niemand. Rondvragen. Er zijn geen rondvragen ingediend. Gaan we door naar het allereerste bespreekpunt op deze agenda. Dat is de Statenbrief Concept Contour Provinciale Ruimtelijk Voorstel Utrecht. Een hele mond vol. Dit is echt een commissie om te proberen met elkaar in gesprek te gaan en zaken mee te geven aan het college. En ik hoop dat dat ook lukt, ook al hebben we vandaag dan spreektijden. Ik ga de kring rond. Ik begin links. Meneer Van den Dikkenberg, heeft u een bijdrage?
Nee, voorzitter. Ik heb hier nog geen bijdrage bij.
Dank u wel. Volt, wie kan ik het woord geven?
Ook geen bijdrage.
Mevrouw De Wit.
Dank u wel. Zeer onder de indruk van de inhoud van het hele voorstel. Ook fijn hoe daar in de drie stappen aan gewerkt is. En ik heb eigenlijk maar één, nou, het is meer een wens eigenlijk dan een vraag. Ik reken erop dat we niet alleen maar mooie plannen maken die iedere keer ook mooi op elkaar inhaken, maar dat we ook de dingen gaan realiseren die in die plannen staan. Dus doen. En vanmorgen hebben we ook gezien leren door te doen. Dus laten we zo snel mogelijk ook daar dingen van gaan uitvoeren.
Geen extra bijdrage.
Geen bijdrage.
Mevrouw Hoek.
Geen bijdrage.
Geen bijdrage.
Nou, ik ben een uitzondering, maar dat moet toch maar, hè? Ja, het is net ook al gezegd, maar dank voor dit fantastische product. Waarin heel verschillende informatie is samengebracht op een manier die het interessant maakt en zelfs spannend wat mij betreft. Ik dacht dat ik er van alles van wist, maar ik heb toch ook nog weer een heleboel dingen geleerd. De hoofdvraag voor mij is, en dat zou ik nu toch wel leuk vinden als de gedeputeerde daar nog iets over wil zeggen. En dat is, wat nu? We hebben de kluwe aardig ontrafeld, maar wat ik mis is duiding en weging. En wat we missen is... Wat wil de provincie nu? Wat wordt nu de aanpak en vooral de inzet in de richting van het Rijk? Mijn vragen sluiten aan bij die van de PCL. En ook het stuk van de park. Ik wil de gedeputeerde nog vragen of hij eventueel wil reflecteren op de opmerking van de Park dat de agenda gedreven wordt door wensdenken. En door een voorstelling van de samenwerking tussen Rijk en provincie die optimaal en succesvol is. Maar hij denkt er kennelijk anders over. Dus ja, hoe gaan we verder? Natuurlijk weten we al dat niet alles erin zit, maar gaan we dan prioriteren en hoe? Ik heb nog één inhoudelijke opmerking. We hebben 7 overkoepelende thema's waarvan 1 genaamd is het stimuleren van de transitie naar een circulaire en biobased economie. Mijn vraag is eigenlijk, ja, dat is landbouw zou je eigenlijk ook onder deze definitie kunnen scharen. Waarom wordt er in het stuk geen relatie gelegd tussen de landbouwtransitie en dit overkoepelende thema? Tot slot, wat betreft participatie en inspraak wordt verwezen naar mogelijke bijstelling van de omgevingsvisie. Dat vind ik helemaal akkoord. Maar mijn vraag is wel, heeft GS ook nog andere manieren van participatie overwogen? Bij deze, dat was...
VVD, wie kan ik het woord geven? Meneer Gielissen?
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Allereerst veel waardering, hè, voor dit mooie product. Je ziet eigenlijk dat we breed begonnen zijn en nu ook in de fase terechtkomen dat we meer willen gaan toespitsen, ook op een stukje landingsrechten als het ware. Nou, ik kan me aansluiten inderdaad bij de opmerkingen van mevrouw De Wit van D66, die ook zegt van hoe gaan we hier nou concreet ook handen en voeten aan geven. En ik zou die vraag ook vooral willen stellen over... Hoe 26 gemeenten, de provincie ook als ruimtelijke regisseur in het hele proces, hoe zorgen we er nou ook voor, dat gemeenten zijn natuurlijk aangeraakt, maar dat we ze ook verder betrekken bij de verdere uitwerking ervan, het verder concretiseren. Ik denk dat dat ook wel mooi oppakt wat mevrouw De Jong ook noemde, over het advies ook van de Park. Er zijn mooie idealen en tegelijkertijd de uitvoeringskracht, de realisatiekracht is uiteindelijk ook gewoon beperkt in tijd en energie. Dus hoe gaan we uiteindelijk die ambities, namelijk ook van wat kunnen we als provincie, wat kunnen we als gemeente ook in onze provincie daadwerkelijk realiseren. Hoe brengen we dat stukje realiteitsgin als het gaat over de uitvoeringskracht ook bij elkaar en waar vertaalt zich dat in. Dat eigenlijk denk ik, voorzitter, als belangrijkste input. Mijn laatste vraag gaat over het coalitieakkoord. In de begeleidende statenbrief geeft het college ook aan, er bewust te zijn dat er een nieuwe coalitie zit. Heel fijn, dat hebben wij ook gemerkt als VVD. Daar zijn we natuurlijk ook heel blij mee. Mijn vraag ook aan de gedeputeerden zou zijn, wat gaan we nou van die koerswijziging, een andere te oordelen hoe groot die koerswijziging is. Wij denken dat die als VVD toch wel substantieel is. Hoe gaan we dat terugzien? Dus wat gaan we ook zien in het coalitie, de uitwerking van het coalitieakkoord, ook in relatie tot de ruimtelijke plannen? Ook graag daar nog een reactie op. Dank u wel.
PvdA, wie kan ik het woord geven? Heer Adriani.
Ja, dankjewel. Ik sluit me aan bij de complimenten die al gegeven zijn, want het komt er allemaal wel gewoon maar weer even bij. Ja, er komt een briefje uit het Rijk, wilt u even een ruimtelijk voorstel maken en dan ligt er gewoon een degelijk stuk werk hier in dit stuk. En om maar meteen even aan te sluiten bij mijn rechterbuurman over het nieuwe coalitieakkoord. Mij viel op dat economische ontwikkeling en een aantrekkelijk vestigingsklimaat nog als zelfstandige doelen worden genoemd in dit stuk. Terwijl het coalitieakkoord zegt economisch beleid waarop economische, ecologische en sociale belangen met elkaar in balans zijn. En ik vroeg me af of we dat niet ook in dit soort stukken dan een plek moeten geven. Tot een jaar of twee...
Interruptie van de heer Gielissen.
Ja, voorzitter. Blij met die opmerking ook van mijn linkerbuurman. Hoe denkt hij zelf ook over hoe we het coalitieakkoord ook in dit proces in elkaar gaan vlechten? Ziet hij ook een rol voor de uitwerking ook zoals we die afgesproken hebben?
Heer Adriaan?
Ja, dat is volgens mij precies mijn oproep, om dit soort elementen uit het coalitieakkoord ook in het vervolg een plek te geven. Tot een jaar of twee terug was de Utrechtse lobby eigenlijk vooral gefocust richting het Rijk op mobiliteit. Geen rails, geen woningen. Dat was een beetje de leidmotief van de Utrechtse lobby. En je ziet in dit document, en dat is ook terecht denk ik, dat eigenlijk mobiliteit een beetje ingehaald lijkt te worden door water en netcongestie. En dat is ook ontzettend belangrijk. Maar mijn oproep is wel, laat die mobiliteit niet van tafel vallen. En dan toch even een voorbeeldje in tekst. Pagina 28 begint met de beschrijving van 3 metropoolpoorten. Maar die zijn er nog helemaal niet. Dus laten we ook in onze uitingen niet doen alsof dat allemaal al geregeld is. Want daar moet nog heel wat rijkshulp deze kant op om dat goed in te richten. Wat ik miste in het stuk is het effect van verstedelijking elders. Wat ze bij Ede-Wageningen doen, wat ze bij Arnhem-Nijmegen doen, komt allemaal over de A12 richting Den Haag denderen. Drukt dus op de draaischijf van Nederland. En wij kunnen dat probleem niet in ons eentje oplossen. En hebben we daar voldoende aandacht voor. Ik vond het mooi dat de barcode van de stad Utrecht gepromoot wordt. Ik denk dat dat een mooi instrument is. Het is ook een instrument wat alweer een jaar of 3 oud is. En inmiddels hebben we veel nieuwe inzichten gekregen op de ruimtelijke effecten van waterbodemsturend, van netcongestie, van de kaderrichtlijn water. Dus mijn vraag is die barcode nog actueel? Is dat nog een reële verbeelding van het ruimtelijk beslag van onze ontwikkelingen? Laatste punt, iets minder enthousiast punt, is de reacties op de adviezen van de park en de PCL.
Moment alstublieft. Interruptie van heer Virginie.
Het is meer een punt van orde. De heer Ariani heeft zijn pasje er niet in zitten. Dus, wij zien niks in beeld. Ook geen spreektijden, niks. Dus...
Zullen we het even testen, heer Ariani? Kunt u nog even...
Agenda? Ik ben momenteel aan het spreken.
Ik zie alleen mezelf. Ja, daar bent u.
Ja, daar ben ik. Ja, misschien moeten we die even resetten. Dat is een goed idee. Laatste punt dan toch, als ik verder mag, voorzitter. De reacties op Park en PCL. Het leest een beetje als dank voor uw advies. U heeft het kennelijk niet goed gelezen, want alles wat u adviseert staat er al in. Ik sla het een beetje plat en het staat er natuurlijk in veel vriendelijker woorden, maar ik geloof dat ik letterlijk 0 keer heb aangetroffen wat een goed advies, daar passen we onze documenten nog op aan. En ik zou toch wel willen vragen met wat voor een blik kijken we nu naar de adviezen van deze twee organen. Dank u wel.
Dank u wel, heer Adriaan. En hebben we nog twee partijen online? Oh, pardon, meneer Dreijsma, ik vergeet u helemaal. U bent eerst aan de beurt. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Het is makkelijk als je aan het eind van het rijtje zit dat je kan aansluiten bij de opmerkingen van de voorgaande sprekers. In ieder geval complimenten voor het stuk werk, maar ook complimenten voor de adviseurs. Dus van ons ook wel de vraag van wat beter of wat meer te reflecteren op hun adviezen. Met name CDA spreekt... advies nummer 2 van provinciaal adviseur aan. En dat is het slim combineren en concentreren vanuit co-creatie. Een belangrijk punt van ons, en dat staat gelukkig ook in het coalitieakkoord, is meervoudig multifunctioneel ruimtegebruik. En willen we ook groen overhouden en ruimte overhouden in de provincie. Vinden dat wij wel een belangrijk punt dat we daar werk van moeten maken. Dus daar graag een reactie op. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Ik zal voortaan beter opletten. Excuses. Dan hebben we 2 partijen nog online. De SP, de heer Schippers. Klopt dat?
Bijna, dus de heer Schipper. Maar dat terzijde. Ja, voorzitter. Wij kunnen nog het best uit de voeten met de reactie van PCL. Op het overigens zeer complete. Meerdere partijen hebben dat al gezegd. Zeer complete stuk. Het is echt een adequate beschrijving van alles wat er speelt. Maar het biedt nog geen oplossingen. En als je dan de PCL hoort van niet alle ambities zijn realiseerbaar. Maak dus heldere keuzes in plaats van het schrijven van vele vellen vol met tactisch beleid. Dan is dat ons uit het hart gegrepen. Dus ja, als in een gebied diverse ambities botsen, wat heeft dan prioriteit? Wij denken dat er grenzen zijn aan de groei. Met de PCL. En dat terwijl het schip. Omdat niet alles past binnen de ruimte die nou helemaal in de provincie te verdelen valt. Dus mevrouw De Jong van GroenLinks die zei het al, geef een reflectie daarop. En daar ben ik benieuwd naar. Tot zover.
Dank u wel, meneer Schipper. Dan Partij voor Dieren, meneer Travaille.
Ja, op dit moment geen woordvoering. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Van Essen.
Ja, dank voorzitter. Allereerst dank voor de complimenten. En volgens mij een deel van de ambtenaren die er de afgelopen tijd heel hard aan gewerkt hebben, die zijn hier ook. Dus volgens mij is dat goed gehoord. En wat mij betreft ook vanuit mijn rol zeer verdiend en herkenbaar. Inderdaad dat dit, ik denk inhoudelijk echt een hele degelijke, volledige uitwerking is van de vragen die het Rijk ons gesteld heeft. En
ik denk, dus altijd met dit soort dingen, doet het niet alleen maar omdat het Rijk je die vragen stelt. Je wilt het ook zelf benutten om in je planvorming en in je ideeënvorming weer een stap verder te komen. En ik denk ook oprecht dat het ons daarbij helpt om de goede vragen richting het Rijk te articuleren, maar ook om zelf weer verder, een stap verder te komen in hoe wij al die opgaven met elkaar gecombineerd, geïntegreerd een plek geven in onze provincie. Ik loop maar gewoon eventjes de opmerkingen en vragen vanuit de verschillende fracties langs. Eerst vanuit, even kijken, de eerste was D66, die zegt ja, ga nou, en ook VVD zei dat, ga nou naar dat realiseren toe, hè, heel belangrijk. Het gaat niet alleen maar om plannen maken. Zeer mee eens. En daar zijn we op heel veel verschillende manieren ook wel al mee bezig. En ik hecht eraan, het is niet zo dat wij, dat even als provincie, dat realiseren doen. Dus natuurlijk, dat gaat om terreinbeherende organisaties. Dat gaat om agrariërs. Dat gaat om Rijkswaterstaat. Dat gaat om bouwbedrijven. Dat, nou, om maar een paar energiecoöperaties, om maar partijen te noemen. Die allemaal een rol in hebben om wat hier staat een plek te geven en waar te maken. En het is denk ik wel inderdaad onze zaak, onze rol als provincie, om daar ook wel regie in te nemen. En ik denk een programma als, nou, wat we straks krijgen, provinciaal programma Wonen en Werken, is een heel concrete manier waarmee we gewoon locaties met elkaar afspreken. En voor woningbouw hebben we die dus gelukkig inmiddels voor een heel groot deel, waar we die zaken een plek gaan geven. En daar zitten bijvoorbeeld in zo'n provinciaal programma zitten dan nog niet. En ook al, nou, de metropoolpoorten, waar meneer Adriani al op wees, of de regiopoorten, die komen daar nog achteraan. En het is wel onze ambitie om, nou, dat idee van programmering, wat krijgt letterlijk waar een plek en hoe hangen dingen samen, ja, toch steeds verder te gaan ontwikkelen. En ik denk dat dat ook, met wat we hebben opgezet, we al een goede basis hebben, maar dat we dat nog integraler en misschien ook nog iets verder vooruit ons gaat helpen om echt letterlijk te kijken, wat gaat nu waar landen. En voor een aantal opgaven hebben we dat denk ik al behoorlijk nauwkeurig in beeld en ook wat er voor nodig is. Ik denk zeker op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid zijn we daar al best een eind in. Op een aantal andere opgaven, ik noem bijvoorbeeld, dus veel zaken die gerelateerd zijn aan het UPLG, ja, is er ook nog best veel uit te werken. Van wat gaan we waar nu precies een plek geven? Daar gelukkig hebben we ook bijvoorbeeld met een UPLG natuurlijk ook een programma wat zich daarop richt.
Meneer Van Essen, mevrouw De Wit.
Ja, mag ik een korte vervolgvraag stellen aan meneer Van Essen? Want het is natuurlijk ook een ding zonder heel veel status verder. Hè? Dus we kunnen er pas hard op van aan wat er van terecht komt voor de langere termijn, als het inderdaad geborgd wordt in allerlei andere programma's.
Misschien om daar meteen op aan te gaan, dat is denk ik ook goed om te beseffen. Want dit wat hier nu ligt, zijn natuurlijk ook voor de ambtelijke uitwerkingen. Eind van het jaar gaan we het ruimtelijk voorstel ook als college vaststellen en richting het Rijk sturen. Maar het echte borgen daarvan in ons ruimtelijk beleid komt natuurlijk pas bij de omgevingsvisie. Dat is waarom we er ook voor gekozen hebben om begin volgend jaar u een statenvoorstel te sturen voor wijziging omgevingsvisie. Met daarbij een startnotitie waarin ook de inhoudelijke relatie gelegd kan worden tussen deze stukken en onze omgevingsvisie. En wat ik wel hoop en verwacht, is dat dit ons ook helpt om onze omgevingsvisie ook weer verder in te kleuren en concreter te maken. En daarna volgt ook participatie op die stukken. En dan is de bedoeling dat in 2025 dat u dat ook echt gaat weer als een geactualiseerde omgevingsvisie gaat vaststellen.
Meneer Van Essen, ja. De heer Van de Dikkenberg met een interruptie.
Ja, voorzitter, dank. Dit hangt eigenlijk samen met mijn bijdrage bij het programma Wonen Werken zometeen. Zit in die uitwerking dan ook al concreter een langere doelplanning van verwachte ontwikkellocaties en dergelijke, zodat we ook echt een integrale weging kunnen maken van de verschillende functies op de verschillende plaatsen. Dus dat is in de visie een stap concreter dan dat die nu is.
Ja, ik denk niet zozeer concreter. Ja, wel concreter dan de visie nu is. Ik zou meer zeggen, we hebben pakken we nog even wonen en werken. We hebben tot 2030, daar staan daar gewoon locaties. We hebben voor daarna natuurlijk al heel veel ook in beeld. Hè? Bijvoorbeeld in de samenwerking met UNED. En het is wat mij betreft zeker de bedoeling om in de volgende omgevingsvisie, zit natuurlijk voor een deel hier al in de huidige visie, maar nog weer een slag concreter uit te werken. Waar gaan we in 2040, misschien wel richting 2050, bijvoorbeeld wonen, werken, bereikbaarheid, een plek geven? Zeker. Ja, en ik denk dat we daar ook heel veel bouwstenen inmiddels wel voor verzameld hebben. Ik ga gauw door met de beantwoording van de vragen van GroenLinks. Wat wordt de aanpak richting het Rijk? Ja, het is, ik denk dat gaat twee kanten op. De ene kant dat we per gebied echt wat meer ook het gaan doorvertalen naar gebiedsuitwerkingen. En de andere kant is natuurlijk, wat hebben we van het Rijk nodig? Het ingewikkelde is natuurlijk nu die demissionaire status. Volgens mij zei de heer Adriani, het is goed dat het breder geagendeerd wordt. Dat vind ik zelf ook wel winst hiervan. Dat we niet, we hebben inderdaad een hele sterke lobby gevoerd op het gebied van mobiliteit. Dat blijft heel belangrijk. Maar ook op die andere onderwerpen is lobby echt heel belangrijk. Dus het helpt ons ook echt om een sterkere lobbyagenda uit te werken. En misschien af en toe ook wel samen met andere provincies. En dat kan ook betekenen dat als zaken vanuit het Rijk op een gegeven moment achterblijven, dat je dan ook moet zeggen als provincie, dan gaat dit gedeelte van wat u via het startpakket aan ons had opgegeven, even niet lukken of duurt dat wat langer. Ja, dat kan de consequentie zijn. Dus ik denk dat dit ons helpt om die scherpte richting het Rijk ook verder te geven. En daarmee is ook een aanzet naar dat ruimtelijke arrangement wat hier achteraan moet komen. De park heeft het inderdaad, we gebruiken het woord wensdenken. Ik moet zeggen, ik heb er daar eigenlijk niet in. Het is natuurlijk, er zijn veel ambities, er zijn veel opgaven en je brengt het hier bij elkaar en dan kan je af en toe wel denken, oei oei, dat is wel veel. En ik zie wel dat als we toch weer even wonen, werken, we hebben de ambitie van heel veel binnenstedelijk bouwen. Je ziet wel dat ook met een programma Versnelling Woningbouw, je daar wel met elkaar ook echt wel stappen in zet en het ook wel echt resultaten boekt. Je hebt natuurlijk wel gewoon marktomstandigheden begint ook. Je ziet natuurlijk nu dat door het hele land echt wel guurder is. Dus het is niet zo dat je, als je hardere tegenwind krijgt, moet je wat harder trappen en ga je misschien iets minder hard. Maar ik denk dat onze visie en ook onze programmering helpen enorm om wel, was vanmorgen een werkbezoek aan het Hollandse IJsselgebied. Het feit dat wij samen met partners hebben gezegd, dat is een pilotgebied en daar willen we aan de slag. Daardoor ga je nu wel dingen bij elkaar brengen en gebeurt er wel wat. En dat is geen wensdenken. Ik vind dat echt een term waar ik me niet in herken. Waar ik me wel in herken, is wat de park denk ik terecht toe oproept. Blijf dat concentreren en combineren van functies. Ook echt als een kwaliteit te zien en zet daar volledig op in. Volgens mij is dat heel erg belangrijk.
Meneer Van Essen, moment. De heer Gielissen.
Ja, voorzitter. Ik kan me aansluiten bij die opmerking van mevrouw De Jonge van GroenLinks. Permitteer me dan toch om daar een vraag over te stellen. Want ik hoor de gedeputeerde zeggen, ambitie is goed. Hè? En dat kan natuurlijk veel, maar politiek is natuurlijk keuzes maken. Ook een schaarste. Hè? Dus er zal op een moment ook wel een afweging moeten plaatsvinden. Al zijn we natuurlijk allemaal voorstander van multiruimtegebruik. Maar hoe ziet de gedeputeerde dat dan ook het licht van dit voorstel? Want ik hoop toch wel dat we ook bezig zijn eigenlijk om toch te gaan kaderen, te tunnelen en ook bij feitelijk daarmee een soort van tevoorschijn te gaan sorteren over wat doen we waar. Dus hoe komen we van het stapelen van ambities en het benoemen van ambities, wat ook de VVD belangrijk vindt, tot het concretiseren en het maken van keuzes?
Ja. Wat nogmaals, wat volgens mij daarbij helpt, is het provinciaal programma Landelijk Gebied, het UPLG, het provinciaal programma Wonen en Werken. We gaan nu een plan meer maken voor windlocaties. Waar we ook een beetje gevoel krijgen waar is dat nu mogelijk realistisch en waar ook echt niet. We gaan bezig met Groen Groeit Mee om ook die groene scheggen meer letterlijk een plek te geven. Het zijn allemaal sporen waarmee je gewoon van plannen naar locaties gaat en naar gebieden gaat. Dus volgens mij is dat het hoofdspoor. En ik denk dat de ruimtelijke doorrekening, ik ben heel blij met de motie die daar ook afgelopen statenvergadering weer over is aangenomen, waar je nu eigenlijk oproept, gebruik dat nu ook om ook te kijken of die puzzel als geheel past en waar het echt knelt en waar de grote ruimtevragen zitten. En wat ik denk ik uit de vorige ruimtelijke doorrekening wel zelf in ieder geval ook heb overgehouden, is dat als het gaat om een grote ruimtevraag, dus een groot ruimtebeslag, is natuurlijk, we kijken vaak heel erg naar het stedelijk gebied en daar speelt dat ook. Maar de grote aantallen hectares, die liggen natuurlijk toch in het landelijk gebied. En daar is inderdaad, de helft is in agrarisch gebruik. Een heel groot deel is ook is natuurgebied. Waterberging, dat gaat om grote arealen. Dus om daar ook heel erg de puzzel te gaan leggen, volgens mij wordt dat een belangrijke opgave. Dus ik denk, die sporen helpen ons om concreter te worden. En die ruimtelijke doorrekening gaat ook helpen om te kijken waar knelt het.
Meneer Gielissen, één moment. Gedeputeerde, ik wil wijzen op het feit dat de tijd best wel hard loopt.
Probeer het wel door, maar ik krijg veel interactie.
Ik probeer het kort te houden. De heer Gielis.
Ja, meneer spreekt er dus altijd beter, mevrouw de voorzitter. Snap ik, hè, die sporen, hè, ook als uitwerking van. Hoe zorgen we er wel voor dat ze uiteindelijk weer bij elkaar komen? Zou mijn vraag zijn. En hoe blijven we de integraliteit erin toch ook zoeken?
Daar is denk ik een stuk als wat vandaag voor ligt heel goed. Ja, mijn tijd loopt ook door bij interrupties, zo voorzitter. Dus daar gaat het hard. Maar dus, dat is één. Ik denk ook de startnotitie naar aanpassing omgevingsvisie is daar belangrijk voor. En zo'n ruimtelijke doorrekening. Volgens mij zijn dat echt de middelen waar dingen bij elkaar komen. En bijvoorbeeld in UNET-verband, waar we ook gebiedsuitwerkingen ook verdiepingen doen. Bijvoorbeeld voor de grote ontwikkelgebieden. Waarbij ook die verschillende, wat vraagt dat op een gegeven moment voor uitloopgebieden, voor groen, of wat vraagt het voor mobiliteit?
Moment, een interruptie van meneer Van Dieren.
Ja, voor mij mogen ze het ook even afmaken tussen elkaar hoor. Maar wat ik wil zeggen is, ik hoorde de gedeputeerde net zeggen dat al die programma's rond het UBLG op elkaar afgestemd worden om tot een totaalplaatje te komen. Nou hebben we recentelijk bij de RGW natuurlijk behandeld dat redelijk wat van het UPLG misschien op losse groeven komt te staan vanwege de financieringsproblemen. Dat recentelijk in het nieuws was. Ik vroeg me af of dat soort ontwikkelingen bij het onderling afstemmen ook meegenomen worden.
Ja, lijkt me wel. En wat ik al zei, het antwoord kan op een gegeven moment naar het Rijk zijn. Als bepaalde dingen niet komen, dan lukt het niet. Of kan het minder, of wordt het trager, of moeten we soms ook naar andere mogelijkheden kijken. Ik hoorde net al iets van geen rails, geen woning. Ja, dat is als we op een gegeven moment belangrijke investeringen voor woningbouwlocaties niet gerealiseerd kunnen, of er niet komen en die mobiliteitsingrepen er niet komen, ja, dan kunnen we minder woningen bouwen. Dat zal dat op een gegeven moment de richting Den Haag zijn. Ja, leuker kunnen we het ook niet maken. Ik ga gauw door, voorzitter. De vraag circulair van GroenLinks. Wat specifieke vraag, waarom geen link met landbouw? Ik denk dat die nemen we even mee bij het vervolg. En dat geldt ook voor een paar andere vragen. Waarvan ik denk, die voeren misschien wat ver om nu heel specifiek op in te gaan. Ik zie dit ook als een rondje om aandachtspunten op te halen en mee te geven. En dit is er dan volgens mij eentje die, denk gehoord is, genoteerd wordt. En waar we ook in het vervolg even kijken hoe dat een plek kan krijgen. Dus bedankt voor die aanvulling. Even kijken, participatie was nog de vraag. Anders dan in het kader van de omgevingsvisie, waar natuurlijk weer een uitgebreide participatie voor gaat plaatsvinden. We praten nu ook met regio's en gemeentes, waterschappen in het kader van dit traject. Dus daar vindt al maar geen inwonersparticipatie. Simpelweg ook omdat de tijd daar gewoon te kort voor is. Dus er gebeurt wel degelijk participatie, maar even op een iets andere manier. Koerswijzigingen, terugzien in in het ruimtelijk voorstel, hè, dat is vraag van de VVD. Ik zie mevrouw Hoek zwaaien, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Hoek.
Ja, dank u. Dank u, voorzitter. Dank u, meneer Van Essen. Ja, ik reageer even op uw opmerking van geen participatie. Het lijkt me heel onverstandig, want dan kan het traject al veel, veel, veel langer duren. Want dan gaan ze allemaal naar de Raad van State. Omdat ze niet gehoord zijn of wat dan ook. En u zei, gaan we het op een andere manier doen? Want dan ben ik wel heel erg benieuwd. Wat is uw andere manier dan?
Misschien iets te slordig geformuleerd. Raad van State is natuurlijk aan de hand als je met dat je echt ruimtelijke plannen vaststelt. Omgevingsplannen, bestemmingsplannen, et cetera. Dat is hier natuurlijk nog lang niet aan de hand. En de omgevingsvisie, dat is natuurlijk echt iets met ook een wettelijke status. Dat geldt voor dit niet. Hè. Wat we nu aan het doen zijn, dat ruimtelijk voorstel is een bestuurlijk stuk op basis van een verzoek van het Rijk. Maar het is niet zo dat anderen daar niet direct recht aan kunnen ontleden. En dat is natuurlijk straks bij omgevingsplannen wel degelijk zo. Dus gezien de tijdsdruk en gezien dat we ook een omgevingsvisie hebben die met heel veel participatie tot stand is gekomen, denk ik dat dit wel de passende manier is. Volgend jaar stelt u de startnotitie vast, gaan we naar een nieuw aangepaste omgevingsvisie toewerken. En dan is denk ik ook het moment om weer uitgebreid deuren open te zetten en veel intensieve participatieprocessen aan te gaan. Dus het komt wel degelijk, zou ik tegen mevrouw Hoek willen zeggen. Koerswijzigingen, coalitieakkoord. Ja, ik denk, we moeten niet proberen daar nu uitpuntend in te zijn. Eentje is wel opvallend, is natuurlijk denk ik, afspraken rond Rijnenburg zullen, denk ik, in de volgende omgevingsvisie, kunnen we daar een stuk concreter in zijn, omdat dit coalitieakkoord daar duidelijke koers in zet, als voorbeeld. Dus,
meneer Van Essen, en de interruptie van mevrouw Blekstra.
Ja, voorzitter, nog even terugkomend ook op de burgerparticipatie. Bent u dan van plan om wel u te gaan voorbereiden op wel burgerparticipatie bij de volgende fase? Als we daar op tijd mee beginnen.
De huidige omgevingsvisie hebben we echt heel intensief traject gehad. En ik denk dat we dat minstens zo intensief willen doen als vorige keer. Dus volgens mij is dat zeker de bedoeling. En ik heb u ook goed gehoord. Ik hoor vanuit nogal wat verschillende kanten dat u dat belangrijk vindt en ondersteunt. Dus volgens mij is het ook iets wat we misschien ook in zo'n startnotitie wel aan kunnen geven hoe we dat vorm willen geven. Ik denk dat dat wel goed is. Dat u daar ook wel gevoel voor krijgt. Krijg ik nog de vraag van Partij van de Arbeid, economische ontwikkeling, ook in balans met andere waarden. Het terechtpunt van de heer Adriani, misschien ook een wijziging uit het coalitieakkoord, waarvan ik dan, laten we die ook meenemen in het vervolg. Dus dank voor die, daar even de vinger op leggen. Lobby heb ik denk ik veel al over gezegd.
De heer Gielissen heeft een interruptie.
Ja, voorzitter, ik maak het graag concreter. Volgens mij voelt de gedeputeerde heel goed aan waar onze wens ligt, maar die ook van andere partijen. Zou het mogelijk kunnen zijn bij de uitwerking van het coalitieakkoord, zoals we afgesproken hebben, dat we ook inzicht krijgen in waar die verschillende koerswijzigingen dan ook gaan landen. Dat we ook als staat een gevoel krijgen bij waar we die wijzigingen ook terug gaan zien.
Ja, voorzitter, dat is natuurlijk het idee van de strategische collegeagenda. Dat we van de verschillende afspraken in het coalitieakkoord aangegeven waar landen zaken. En dat kan, als het een wat hoger abstractieniveau is, in een omgevingsvisie zijn of in een programma wonen en werken. En soms misschien in een programma cultuur en recreatie of zo of iets anders. Ja. Ja. Dus dat zal in die collegeagenda een plek krijgen. Even kijken, dan de Partij van de Arbeid. Lobby heb ik gehad. 3 metropoolpoorten, ja, die zijn deels in ontwikkeling, deels nog weg. Maar volgens mij heb ik dat denk ik ook wel beantwoord. Effect van verstedelijking elders vond ik ook een heel interessante, waarvan ik denk, die schrijven we op en nemen we mee in het vervolg. Barcode gemeente Utrecht, daarvoor geldt hetzelfde. Ik denk, dit is ook altijd een interessante systematiek, maar het is wel eentje die in ontwikkeling moet blijven. En het is wel, ik vind het een suggestie, als ik hem zo mag interpreteren, ook wel interessant om te kijken van wat kunnen we als provincie nu met die barcode. En is dat ook iets wat ons helpt? En ik vind het wel een interessante suggestie die ik ook wel graag meeneem. Dus dank ook daarvoor. Dan is het, de reactie op de PCL parkadviezen. Het is goed om te weten, de adviezen die bij deze stukken zitten, die zijn vorige week gekomen. En de reactie daarop die zat er nog niet bij. Dat was iets te ambitieus, dus die komt nog. Daar zitten denk ik een heel aantal zaken in. Nou, ik denk dat ik net ook een paar benoemd heb die we heel goed mee uit de voeten kunnen. En daar zitten soms ook zaken in zo'n advies, net al wat ik zei, een term als wensdenken, waar we ons niet minder of niet in herkennen. Maar ik denk dat u terecht aangeeft van kijk daar serieus naar. En er komt ook gewoon een antwoord, een reactie op deze, ook bij deze twee adviezen, die komt nog. En ik heb u goed gehoord dat u zegt, nou kijk dan niet alleen maar wat... wat misschien al in de stukken zit, legt niet alleen maar uit hoe het zit, maar neem ook dingen te hart. Dat is eigenlijk wat u zegt, dus dank daarvoor. Dat nemen we mee. En tot slot, het SP die zegt maak keuzes. Zeker, ik denk dat we dat op een heel aantal vlakken ook echt al aan het doen zijn en u ook voor een deel heeft gedaan. En het wordt wel, als je dingen een plek gaat geven, wordt het ook wel spannender. Dus ik denk... De oproep van PCL en ik denk de park ook wel daarvoor herken ik. En tegelijkertijd is het ook wel een stap voor stap. Het is niet zo dat je in één keer een blauwdruk kan maken en zo ziet onze provincie het in 2040 uit. Dat zou denk ik ook onze inwoners en initiatiefnemers tekort doen. Dus volgens mij heb ik daarmee alle vragen gehad, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van Essen. Ik ga niet helemaal weer het rijtje af. Ik vraag gewoon even wie heeft er nog behoefte aan een tweede termijn? Digitaal ook niet. Nee, dank u wel. Dan is hiermee het agendapunt afgerond. En dan gaan we verder naar agendapunt 9. En dat is de statenbrief stand van zaken implementatie omgevingswet. Deze is opgewaardeerd door de SGB. Dus dan geef ik de heer Van der Dikkenberg het woord.
Ja, voorzitter. Dank u wel. Tijdens de... Strand tweedaagse in Bergen kregen we een soort van winstwaarschuwing van dat er wel kritische stappen te nemen waren in het proces tot invoering. En om deze kritische stappen te monitoren heb ik deze brief opgewaardeerd om daar de vinger bij te leggen. Dus dat is de achtergrond van mijn opwaardering. En mijn vraag aan de gedeputeerde is van, kijk, we worden gewaarschuwd. Ik zit zelf bij een aantal gemeentes die momenteel op de handrem gaan, omdat het niet ingevoerd kan worden. Alle regelgeving, procedures en dergelijke, en die vanaf 1 januari zeggen we nemen geen bouwaanvragen bijvoorbeeld, of geen bestemmingsplanwijzigingen in behandeling. Dat is nogal rigoureus. In hoeverre lopen we risico dat we dat gaan krijgen? Zijn we daartoe opgelijnd? Dus kunnen we daar de antwoord op geven? En in hoeverre zitten we daar vol op te sturen dat dat in ieder geval niet hoeft te gebeuren? En dat de risico's die dreigen te gebeuren, we hebben natuurlijk uitgebreid gehoord over de testen en dergelijke, ook met DSO. Maar desondanks blijft er nog een fors risico over. En ik ben heel benieuwd hoe dat we daar echt voor gesteld staan en wat daar de gevolgen van gaan zijn op het moment dat we live gaan 1 januari. Dank u wel.
De heer Van Essen, kunt u daarop reageren? Wij schorsen de vergadering 1 minuut.
Nee, voorzitter, nee. Ik was even... De...
Moment.
Ja.
Ik heropen de vergadering en geef meneer Van Essen het woord.
Dank, voorzitter. Ja, ik werd zo geprogrammeerd van de vaart erin houden, maar u heeft helemaal gelijk. We kunnen pas wel zeggen als de vergadering weer heropend is. Eerste plaats het signaal van de heer Dikkenberg van dat er gemeenten zouden zijn die zeggen van we gaan nu even vanaf januari geen aanvraag in behandeling nemen is nieuw voor mij. Dus dat wil ik ook echt wel even laten checken. Want dat is denk ik wel een, vind ik ook wel belangrijk om dat overzicht van te hebben. Kijk, twee dingen. Eén, er wordt wel gezegd omgevingswet is de grootste wetswijziging sinds de grondwet geloof ik zelf. Hè. Is het, wat, ik zit even te kijken naar de voorzitter. Dat is de vergelijking die vaak gemaakt wordt. En wat laat zien dat het gewoon heel ingrijpend is. Omdat er een ongestelbaar geloof 26 wetten in één wet opgaan. En het heel erg veelomvattend is. Gemeentes hebben overgangsrecht, provincie niet. En ik denk dat we wel eerlijk tegen elkaar moeten zijn. Het is niet zo dat vanaf 1 januari alles op rolletjes gaat lopen. Dit gaat echt wel kinderziektes met zich meebrengen. En ik verwacht echt wel dat we af en toe in januari, februari, eens even af en toe met de handen in het haar zitten van oei. Dat werkt toch nog even minder dan we gedacht hadden. Soms is het toch dat je pas, als je echt het serieus om het echtje gaat, dat je dan... de aantallen aanvragen, er is heel veel getest, laat ik dat bij beginnen, ook ketentesten. En er zijn ook tijdelijke oplossingen, bijvoorbeeld zeker aan de kant van gemeentes. Er zijn ook, er is veel voorbereid en tegelijkertijd, als het voor het echte is, kan je gewoon onverwachte dingen tegenkomen. En mijn stellige verwachting is dat we die ook tegen gaan komen. En dus dat we ook niet, dan moeten we voorbereid zijn. En dat is ook iets, het gesprek wat koepels ook steeds met het ministerie voeren, eigenlijk al jarenlang, maar ook nu 1 januari dichterbij komt, steeds indringender. Zorg ook dat signalen van dingen die nog niet helemaal goed zijn, dat ze die snel opgelost krijgen, dat we daar oplossingen voor vinden. Dat risico's ook in die zin gemitigeerd worden, beheersbaar zijn. Wat we daar als provincie initiatief hebben genomen is dat RHBO, dat is de eerste hulp bij regionale hulp of structuur bij omgevingswet implementatie. En dat is eigenlijk een soort extra, een soort tweede lijn, een soort helpdesk, maar ook een soort mensen die snel dingen kunnen oplossen als op een gegeven moment dingen niet werken. Dus daar zijn we extra ondersteuning voor nu aan het optuigen, ook samen met de gemeentes, samen met de andere bevoegd gezagen, die dat ook zien. Provincie betalen we daar een groot deel van, maar ook gemeentes betalen daar een deel aan mee. En ik vind dat is wel heel belangrijk, omdat we daarmee echt te proberen, wat wij kunnen doen, het zo verantwoord mogelijk en zo goed mogelijk in werking laten treden om dat te doen.
Meneer Van Essen, interruptie van mevrouw Hoek.
Ja, dank u voorzitter. Het is eigenlijk... Dan moet ik het een punt van orde noemen. Ik zat klaar met hoofdstuk punt 9, agenda punt 9, maar het ging zo snel. En daar staat in de tekst in mijn beleving een omissie. En volgens mij wordt agenda punt 9 nu niet behandeld.
Dat is gewoon overgeslagen. En mevrouw Hoek, we hebben aan het begin bij het vaststellen van de agenda, op agenda punt 9, helemaal naar het einde van de vergadering geschoven.
Hij komt naar het einde.
Ja, dus hij is helemaal gerust. Aan de orde.
Ja, en dan maar dan ben ik gerustgesteld.
Helemaal goed.
Dank u wel.
Dan gaat u verder met beantwoording. Dat was de afronding. Meneer Van Dikkenberg, heeft u nog behoefte aan een reactie?
Die stuur ik schriftelijk na aan de gedeputeerde. Dank u wel.
Hebben andere partijen nog behoefte aan een reactie op dit agendapunt? Meneer Adriani.
Ja, misschien twee dingen om de gerepeteerde wat van dienst te zijn. De VNG heeft een vrij grondige communicatielijn voor gemeentes als het gaat om gaat de invoering van de omgevingswet tot tijdelijke stopzetting van vergunningen leiden. En het ministerie bij ZK is samen met de RVO op dit moment aan het inventariseren bij welke gemeentes dat dreigt te gebeuren. Dus er loopt ook al van alles op dit vraagstuk.
Mevrouw Hoek.
Ja, dank u voorzitter. De gedeputeerde zei zojuist bij de omgevingsvisie de gemeente heeft wel overgangsrecht. Dat is dan van plannen die eigenlijk al vastgesteld zijn en die nog mee kunnen in het... In de voortgang, zeg maar, en de provincie niet. Nu is mijn vraag, voorzitter. Ik weet dat er in Breukelen is er vlak voor de herindeling van de nieuwe gemeente Stissenvecht nog een bestemmingsplan aangenomen. Het heet dat vierde kwadrant. En daar is een knip in gemaakt. Het ging om 2 keer 100 woningen. Oftewel, het is uiteindelijk iets minder geworden. Het eerste gedeelte is uitgevoerd. Toen kwam dus de omgevingsvisie en nu lijkt het zo te zijn dat bestemmingsplan, wat een maand voor de herindeling is aangenomen door de gemeenteraad van Breukelen, nu niet meer geldig zou zijn. Maar hoe zit dat dan met het omgevingsrecht van de gemeente? Want het is wel een locatie die in het verlengde, want het is een kwadrant is vierkant, hè, dat weten we allemaal natuurlijk. En de helft is genomen. Dus we hebben nog de helft van het kwadrant nog eigenlijk beschikbaar als een bouwlocatie. En hoe, misschien moet ik de vraag schriftelijk stellen, dat ik daar een uitgebreid antwoord op kan krijgen. Maar ik ben wel benieuwd, het is een bouwlocatie, er kunnen 100 woningen gebouwd worden. Of misschien 80, maar in ieder geval 50. Dus hoe gaat de provincie hiermee om? Kunt u dat uitleggen?
Mevrouw Hoek, het is wel een. Ik beantwoord hem even uit ervaring, maar het is wel een vraag die echt wel op gemeentelijk niveau gesteld moet worden, neem ik aan.
Dat is al gedaan, maar die zeggen ja, de provincie. Dus.
Dan speel ik hem nu even door aan de heer Van Essen, maar ja. Mogelijk is dat wel een oplossing.
Nou, voorzitter. Ik zou sowieso mevrouw Hoek willen uitnodigen om even schriftelijk te stellen. Dan kan er ook schriftelijk op, als technische vraag, dat lijkt mij dus niet als schriftelijk, maar even als technische vraag, dan zullen we daar ook antwoord op geven. Ik vermoed dat dit klinkt als van een locatie die eerst misschien in onze ruimtelijke verordening stond en nu dan via regionaal programmeren zou moeten lopen. En dan is het daar, dat wordt in principe niet geraakt door de invoering van een omgevingswet. Dus ik vraag me even af of dit iets is wat nou echt... waar de inwerkingtreding 1 januari impact op heeft, of dat die andere zaken spelen. Dus en ik vermoed het laatste. Dus ik zou mevrouw Hoek willen vragen, stuurt u per mail, dan zorgen we even voor een zorgvuldig antwoord.
Nog 4 woorden. Ik stuur de vragen, dat zijn al 3 woorden, met het bestemmingsplan stuur ik erbij. Naar u toe. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Hoek. Zijn er nog andere mensen die het woord willen over dit agendapunt? Nee, dan sluit ik het hierbij af. Gaan we door naar het volgende agendapunt, dat is 10. De statenbrief, ontwerp, eerste wijziging, omgevingsverordening, provincie Utrecht 2022. En dit punt is opgewaardeerd door zowel de SGP als de PvdA. En ik geef de heer Van den Dikkenberg als eerste het woord hierover.
Ja, voorzitter, ik loop de hele vergadering al een agendapunt achter... Dus nou snapt u mijn bijdrage van net. De ontwerpverordening. Er zitten een aantal dingen in die bij mijn belletje deed rinkelen. En dat ook in lijn met de bijdrage van de gedeputeerden in de Staten. De laatste Statenvergadering. Van ja, het is nu allemaal nog niet zo spannend en dat komt pas later. Dus dat is mijn eerste vraag is de status van de bespreking van vandaag. Wat is daar de status van? Dan de inhoudelijke zaken. Er viel mij op dat een extra duiding wordt gegeven aan grondgebondenheid in de landbouw. Dit wordt nu benoemd als norm van 2,5 GVE per hectare. En het was als richtlijn geformuleerd. Ik snap de achtergrond van de rechtszaak in, volgens mij was het de Ronde Venen. Maar welke praktische gevolgen heeft dit voor gevestigde bedrijven? Tweede is over flexwonen. Dat wordt wat vrijer gegeven. Tegelijkertijd wordt er wel een ruimtelijk kader gegeven over de PPW-locaties. Dat daar het flexwonen vrijer is. En ik ben dan ook benieuwd van hoe kijkt de gedeputeerde ernaar om eventueel flexwonen daar nog meer vrijheid in te geven. Omdat het natuurlijk flex is en tijdelijk moeten we dan wel gebonden zijn aan de locaties zoals we met het ruimtelijk programmeren voor ogen hebben. En juist daar ook is het nodig, denk ik, om verder vooruit te programmeren. Zodat we ook die 15-jaars locatie na 2030 ook concreet in beeld hebben. En daar ook concreet op door kunnen pakken. Zodat we die locaties tijdelijk op kunnen vullen, mochten ze braak liggen of niet benut worden. Dan een vraag over de toewijzing van beschermde status van de limes. Het lijkt erop alsof er extra gebieden worden toegewezen die daar een regime kennen waarin minder kan. En meer regels dus vanuit de provincie. Dan lijkt het me geen doelstelling dat we meer regels maken voor gebieden die toch al beschermd worden. Of door een bufferzone of door een aanwijzing. En kan de gedeputeerde dan ook toezeggen dat de extra aanwijzingen die wij als provincie doen. De vraag is of dat we die doen, dat is vraag 1. En de tweede, dat dat niet voor extra regels en belasting zorgt voor activiteiten die we daar willen ondernemen. Dank u wel.
Heer Adriani.
Ja, dank voorzitter. Kleine wijzigingen, het zijn er best veel. Maar het is natuurlijk nog niet de slag die we zouden willen maken met kan die omgevingsverordening nou meer in de geest van de omgevingsvisie opgesteld worden. Daar kijken we dan bij de volgende wijziging naar uit. Voor deze slag heel concreet, in aansluiting denk ik wat de heer Van der Dikkenberg zegt, tijdelijk flexwonen in het buitengebied. Wordt niet mogelijk gemaakt met deze wijziging. Er is vorig jaar een pilot uitgevoerd met 3 plekken. Volgens mij is die succesvol verlopen. Ik had ook in mijn hoofd, dat betekent dat we in deze verordening gaan kijken hoe we dat voor meer plekken mogelijk kunnen maken. Maar hij komt niet terug. Mijn vraag is eigenlijk, waarom niet? En kan dat nog hersteld worden?
Ik geef eerst de heer Van Es het woord voor de beantwoording van deze twee indieners van de opwaardering.
Ja, dank voorzitter. Misschien allereerst beginnen met de status. Omgevingsverordening, ook de aanpassingen, stelt u vast. De buitenwereld, zeg ik tegen alle partijen die ook zeggen, nou, ik mag de buitenwereld er ook wat van vinden. Zeker, daarom leggen we ook die voorstel voor dit ontwerp, voor die wijzigingen, ter inzage. Alle gemeentes, inwoners, ondernemers, wie dan ook, mag erop reageren. Dus dat is heel belangrijk, hij ligt nu ter inzage. Dus de bespreking vandaag is in die zin een beetje, zou ik kunnen zeggen, schot voor de boeg. U krijgt straks alle zienswijzen, u krijgt onze reacties daarop. En u kunt zelf ook nog zeggen van nou, we vonden dit eigenlijk helemaal niet zo'n goed idee. Of we vinden dit of dat nog anders zou moeten. En dan besluit u daarover. Het is wel zo dat de wijzigingen straks ter beslissing voor liggen. Dus niet zo dat de hele verordening, dus als u zegt ik wil nog een totaal ander artikel gewijzigd zien. Dan kan dat, maar dan is dat wel iets wat in een volgende ronde dan aan de orde kan zijn. Dat even qua proces. Dan een aantal vrij specifieke dingen over die grondgebondenheid en over de gevolgen voor de limes. Laat ik daar even schriftelijk op terugkomen. De antwoord moet ik voor nu even schuldig blijven. Dan de flexwoningen, waar eigenlijk zowel de SGP als de PvdA wat over noemt. Twee dingen. Eerste plaats, er worden wel degelijk nieuwe mogelijkheden in deze verordening, in dit wijzigingsvoorstel opgenomen. Namelijk dat er voor kleine flexlocaties, dus eigenlijk bovenop wat er al voor agrivitaliteitslocaties, een uitzondering komt. Dus op het moment dat er een gemeente zegt, ik heb een kleine tijdelijke woningbouwlocaties voor flexwoningen. En ik kan ook, dat is ook geborgd dat dat tijdelijk is. En dan tot 50 woningen, hoe kan dat buiten het programma wonen en werken, kan dat geregeld worden? Dat is echt een nieuwe mogelijkheid die er tot nu toe niet was. En dat is ook omdat de enorme urgentie voor ook woningen en met name ook voor aandachtsgroepen tijdens flexwoningen dat ook vragen. Anderszins biedt de verordening ook, zegt ook iets over andere flexlocaties.
En het is denk ik goed om, de heer Adriani zegt, er zijn proeven geweest en ze zijn succesvol. Daarbij wil ik wel één kanttekening plaatsen, namelijk een van de grote vragen bij tijdelijke locaties is die tijdelijkheid. En hoe goed kan je die borgen? En hoe ook juridisch en ook feitelijk. En die vraag is dan, dat is wel precies het item wat ook uit die pilots komt, dat nog best wel ingewikkeld is. Dus in die zin, ja, de pilots zijn succesvol, maar dit is nog wel zeker een belangrijke aandachtspunt. En waar wij wel aan hechten, als het gaat om grotere uitbreidingen, ook voor flex, dat je daar wel een zorgvuldig proces voor doorloopt. Dus dat je wel, bijvoorbeeld als het gaat om grote uitbreiding, wel, toch die plan meer doet. Dat je wel ook inwoners de gelegenheid geeft om zich daarop over uit te spreken. Wat bijvoorbeeld bij het programma Wonen en Werken gebeurt. En als je dat rechtstreeks mogelijk maakt, dan zet je dat eigenlijk allemaal buitenspel. Dus dat is de reden waarom wij gezegd hebben, flexwoningen, laten we dat zoveel mogelijk ook, zeker die grotere locaties, opnemen in het regionaal programma Wonen en Werken. Waarbij we wel gezegd hebben, als nou die tijdelijkheid echt geborgd kan worden, dan kan je, dan hoef je eigenlijk dat groen groeit mee artikel, hebben we gezegd, ook om het wel iets makkelijker te maken, tot 200 woningen hoef je daar niet aan te voldoen. Dus dat is ook een manier om het makkelijker te maken. Ik kan misschien wel, er staat nu in de ontwerpverordening, ik moet ook even kijken wat daar aan reacties op terugkomt. We hadden wel onlangs ook intern hier nog even een discussie, want er staat nu wel ook vooruitlopend op permanente woningbouw in het artikel. En dat kan natuurlijk ook vooruitlopend op andere ontwikkelingen zijn. En dat is misschien nog wel iets wat, het staat ook niet als een voorwaarde, maar je kan het anders lezen. Dus dat is misschien wel iets waarvan we ook zelf al denken. Dat is misschien nog iets waar we nog even qua tekst moeten kijken. Dus ongetwijfeld een onderwerp waar zomaar zou kunnen zijn dat we ook nog wel zien te wijzen op binnenkomen. En waar u dan ook in de Staten, denk ik, heel goed het gesprek over zou kunnen voeren. Zou ik u zeker toe op willen oproepen. Want ik denk de balans tussen aan de ene kant de grote urgentie voor woningbouw en ook tijdelijke locaties goed benutten. En anderszins zorgvuldig ruimte gebruiken, oppassen dat, voorkomen dat dit een achterdeurtje is wat allemaal ongewenste ontwikkelingen mogelijk maakt. En ook allerlei procedures omzeilen. Ik noem een plan meer, ik noem een zienswijzertraject. En daar de goede balans in vinden, dat is denk ik wel de opdracht die we hier met elkaar hebben en waar dit een voorstel voor is.
Dank u wel. Punt van orde, u bent door de tijd heen, maar we hebben heel veel tijd over. Dus maak maar gewoon er gebruik van bij deze. Heeft u van de voorzitter daar een vrijbrief voor. De heer Van der Dikkenberg en de heer Adriani, heeft u nog behoefte om erop te reageren op deze beantwoording? De heer Van der Dikkenberg.
Ja, voorzitter, helder. Dan gaan we ook kijken wat de reacties zijn dus van gemeentes en andere partners op de voorstellen rondom flexwonen. En dan zullen we hierop terugkomen bij de behandeling in de Staten. Maar als ik het goed begrijp is, gaat het dus wel om dat het PPWW-locaties maatgevend zijn in de locaties die ook in beeld zijn voor die riantere regeling. Klopt dat?
Meneer Adriani, heeft u nog een aanvulling?
Ja, dank. Eens met het borgen van die opvolgende bestemming. Hè? Anders is tijdelijk flexwonen inderdaad heel snel niet meer tijdelijk. En ik had eigenlijk gehoopt dat de evaluatie van die drie pilotprojecten daar ook handvatten voor zou bieden. Hoe we dat ook verordeningstechnisch zouden kunnen doen. Dus graag daar nog wat tekst over als het mag van de voorzitter. Kijk, en ondertussen staan er geloof ik nog 1000 van die flexwoningen in de schuur bij minister De Jonge te wachten tot ze ergens neergezet kunnen worden. En zijn er gewoon gemeentes die ook daarmee aan de slag willen? En zien we het Rijk ook acteren met regelingen en subsidies en uitvragen in tempi die lang niet altijd aansluiten bij de cyclus die wij met ons provinciaal programma Wonen en Werken doorlopen. Dus ik ben blij met de toezegging om die beperking toekomstig woningbouwgebied, dat daar nog even goed naar gekeken wordt, maar toch... Ja, toch nog een keer het appel. Is dit nu wat we nodig hebben gezien de urgentie ook om mensen gewoon onder dak te krijgen?
Dank u wel, heer Adriani. Ik wil andere partijen ook vragen en uitnodigen om nog een reactie te geven over dit onderwerp. Mevrouw De Jong.
Ik heb één vraag, omdat het me niet meer helemaal helder is. En dat komt een beetje naar aanleiding van ons werkbezoek vanmorgen. in IJsselstein. En dat is van, ik kan ermee leven van dat de regel voor groen groeit mee, wat minder zwaar weegt in het geval van het flexwonen. Maar hoe zit het met de mobiliteit? Is daar ook een zachter regime, of hoe moet je dat noemen?
Dank u wel, meneer Gielissen.
Ja, voorzitter. Drie korte vragen, ook in lijn met de opwaardering van de collega's. Het gaat er met name over de instructies, hè, de aanpassingen die we gaan doen in de verordening. De eerste gaat ook over de uitwerking van motie 62, hoe weeg je wegen. Nou, ik heb goed naar de wijziging gekeken. Ik zie eigenlijk dat we het woord mobiliteitstoets nu vervangen hebben door mobiliteitsonderzoek. Maar ik haal niet direct uit de verordening dat dit ook daadwerkelijk iets gaat betekenen voor de weging van de mobiliteitsbewegingen rondom nieuwe locaties. Dus heb ik het verkeerd gezien en kan de gedeputeerde mij geruststellen dat we wel degelijk ook anders gaan kijken naar de weging van het toegen van woningen en wat dat betekent voor de mobiliteit. Tweede vraag gaat over de energietoets. Toetsonderzoek, hè, what's in the name. Ik snap de achtergrond, hè, dat we ook bij nieuwe ontwikkelingen goed kijken over wat dat betekent voor het onderliggende energienetwerk. Maar is nu ook voldoende in beeld gebracht dat dit geen nieuwe belemmering gaat vormen voor nieuwe ontwikkellocaties en de ontwikkeling van nieuwe woningen of anderszins. Dus hoe ziet de gedeputeerde dat? En tot slot iets over oude bosgroeiplaatsen. Er komt ook een nieuwe instructieregel, een bepaling in artikel 6.3 over de aantasting van de NNN. Nou, Beleidshoesdijk is zo'n bosgroeiplaats, zo'n oude bosgroeiplaats. Is hierbij ook heel duidelijk in kaart gebracht wat de gevolgen zijn voor zo'n specifieke ontwikkeling als Paleis Soestdijk.
Dank u wel, heer Gielissen. Mevrouw Oude-Luttekhuis.
Ja, heel goed. Dank u wel, voorzitter. Ik heb ook een vraag naar aanleiding van vanochtend van het werkbezoek. Ik hoorde wethouder Tas van IJsselstein zeggen dat zij de flexwoningen voor een duur van 15 jaar willen plaatsen. Dus ik vraag me dan even af hoe zich dat verhoudt tot wat we hier nu hebben besproken. En kan elke gemeente bepalen wat de duur is van de flexwoningen?
Dank u wel. Zijn er nog anderen? Ja, meneer Van Dieren.
Ja, ik sluit even kort aan op die discussie hier over die flexwoningen. En misschien heb ik slecht opgelet, altijd mogelijk. Maar ik zie in het programma Wonen en Werken zie ik überhaupt eigenlijk niet echt een onderscheid tussen normale woningen en flexwoningen. Dus gaat dat in de toekomst nog komen? Lopen we dan vooruit? Of heb ik iets gemist?
Dank u wel. Zijn er nog andere mensen die een vraag willen stellen? Nee. Meneer Van Essen?
Ja, dan begin ik eigenlijk met de laatste en de eerste vraag gezamenlijk. Namelijk, er was een vraag over vanuit de Partij van de Arbeid, of SGP, is dat een programma wonen en werken maatgevend? Ja, hè, boven die 50. En is het zo dat, maar dat is dus ook denkbaar dat je dan apart daar flexlocaties in programmeert. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Zeg, ik heb gewoon een gemeente, X of Y, die zult voor 15 jaar de woningen neerzetten, bijvoorbeeld die nu in de schuur van de minister staan. En er is daar een passende locatie voor. En nou, je kan het juridisch ook goed borgen. Dan is het wel het idee dat we het ook apart in dat programma op die manier opnemen. En dat is ook ter visie wordt gelegd. Dus inderdaad, zeg ik tegen de heer Van Dieren, nu staat het er nog niet in. Want nu bestaat dat, dat het niet zo in die verordening staat. En dat zou dan hiermee straks wel het geval kunnen zijn. En dan is denk ik wel, de heer Adriani zegt, ja, hoe zit dat dan qua tempo? En kan dat snel genoeg? En dat is zeker een aandachtspunt. Kijk, het is wel goed om te beseffen, ook zo'n tijdelijke locatie is ook aan de kant van de gemeente niet in een paar maanden geregeld. Daar zit ook best wel een behoorlijke doorlooptijd. En onze cyclus van regionaal programmeren heeft nu wel een cyclus van anderhalf jaar. Met daarbinnen ook meerdere snelkooksessies. Dus we kunnen wel daarmee ook gemeentes op verschillende momenten al duidelijkheid geven van, nou, past dit wel of niet. En of dat voldoende flexibel is en snel is voor iedere locatie, ja, dat is wel iets wat zich moet bewijzen. Maar dat is ook een beetje wat ik net zei, de balans tussen snelheid, flexibiliteit en aan de andere kant ook wel zorgvuldige besluitvorming. Ook als je ergens een tijdelijke woonwijk van 250 woningen wil neerzetten. Hoe tijdelijk is tijdelijk? Dat moet je dan heel goed weten. En dat kan best wel grote impact hebben op de omgeving. Er werd nog gezegd mobiliteit. Ja, mobiliteit moet je bij zo'n aantal echt wel even goed naar kijken. Het zou erg onzorgvuldig zijn als we dat niet zouden doen. Dus dat soort impacts wordt zeker ook naar gekeken. Dus meteen de vraag, antwoord op de vraag van GroenLinks. Dan de vraag van uitwerking motie 62. Er zijn een aantal zaken toegevoegd. Ook daarbij in de artikelen ook rond parkeren en deelmobiliteit.
Dus het biedt ook echt wel gemeentes meer mogelijkheden om, zeg maar die bereikbaarheid op peil te brengen. En afwegingsruimte was er al en ja, die is er nu ook. Maar het is misschien wel... De wijzigingen zien er wel op om echt uitwerking te geven aan die motie. En die zijn ook hè, de afwegingsruimte waar u om vroeg om die ook vorm en inhoud te geven. Absoluut. Energietoets. De heer Gillissen zegt, wordt dat nou niet een extra belemmering? Ik zou hem eigenlijk willen omdraaien. Energieinfrastructuur is een extra belemmering. En wat we hier eigenlijk vragen bij nieuwe ontwikkelingen, om daar ook te kijken hoe je een ontwikkeling zo vorm kan geven dat het zo min mogelijk dat het daar rekening mee houdt. Dat is eigenlijk wat we vragen. Waardoor je nieuwe ontwikkelingen ook stimuleert om op zo'n manier vorm te geven dat het energiesysteem niet onnodig zwaar belast wordt, waar het ook weer ruimte laat voor andere ontwikkelingen. En misschien soms kijken, is dit nou de handige plek om zo'n snellaadstation neer te zetten? Of is dit gewoon een hele onhandige plek, omdat dat je zulke hoge investeringen moet doen, dat je beter 2 kilometer verderop neer kan zetten. Dat soort afwegingen, dat vragen we. Dus ik zie het niet zozeer als een extra belemmering, maar wel als een extra aandachtspunt. En ik denk dat dat hard nodig is. Ook omdat we op dit moment natuurlijk al in de situatie zitten dat heel veel ontwikkelingen nu gewoon niet meer kunnen vanwege schaarste op het elektriciteitsnet. We vragen ook initiatiefnemers om daar meer rekening mee te houden en wat verder vooruit te kijken. Soestdijk als voorbeeld voor de oude bosgroeiplaatsen. Hij is niet van invloed op het bestemmingsplan Soestdijk, kan ik zeggen. Het heeft betrekking op nieuwe plannen die na 1 maart te inzage worden gelegd. En dat is bij Soestdijk niet meer het geval. 15 jaar vraagt, BBB, voor de flexwoningen. En de definitie zoals die in dit ontwerp staan, is die 15 jaar opgenomen. Dus dat is inderdaad, ik zit even te zoeken, 15 jaar. Dat is de maximumtermijn voor flexwoningen. En dat is best wel een tijd, want dat is denk ik een beetje de achtergrond van de vraag van oude Lukkenhuis. Dat is best een periode. En dat is het ook. Dat is ook waarom wij dus ook zoeken naar die balans tussen snelheid, flexibiliteit, maar ook zorgvuldigheid. Want als je voor 15 jaar iets neerzet, het is tijdelijk, maar 15 jaar is echt een hele lange tijd. Dus dat moeten we ook niet lichtzinnig over doen. En tegelijkertijd willen we ook wel die snelheid.
Meneer Van Essen, nog een interruptie op de valreep van mevrouw Oude-Lutting.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb hier nog wel een aanvullende vraag op. Zijn deze flexwoningen alleen voor de inwoners van de gemeentes of ook voor andere gemeentes?
Ja, op zich, toewijzing is natuurlijk echt naar gemeentes, dus daar gaan wij niet over. Maar de praktijk leert dat natuurlijk vaak is ook voor verschillende aandachtsgroepen. Soms ook een combinatie met asiel of statushouders, maar het kunnen ook andere, andere woningen zoeken naar sociale huurwoningen zijn. Dat is echt aan de gemeente. Dat is echt aan de gemeente. Maar ze hebben natuurlijk daar een grote opgave voor.
Dank u wel. Dan rond ik hiermee dit agendapunt af. En dan gaan we naar het laatste punt op de agenda. En dat is agendapunt 11. Statenbrief Provinciaal Programma Wonen Werken 2023. deze statenbrief die is automatisch opgewaardeerd omdat die uit een andere commissie komt en als proef hier op de agenda staat. Die kan ik hierover het woord geven. Ik begin even daar te kijken. Meneer Adriani.
Ja, er valt natuurlijk niet zo heel veel meer over te zeggen, want hij is vastgesteld door het college en we hebben het ermee te doen. Maar volgens mij is het wel weer een mooi proces geweest. Goed dat we het voor de tweede keer hebben gedaan en meteen ook starten met de derde keer. Daar komt de kaderstelling nog voor hier naartoe. En dan denk ik dat het goed is om nog even te wijzen op het laatste staartje van motie 17 over de betaalbaarheid. En in navolging van de vragen van D66 ben ik heel benieuwd of in die kaderstellingen ook inderdaad dat vraagstuk van wonen en zorgen terug gaan zien komen, waar de provincie nu ook een opdracht, een verantwoordelijkheid in heeft gekregen.
Meneer Gielissen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Blij om te zien dat Oude Tempel erin zat en erin blijft. Dat is misschien wel een mooie aftrap van dit agendapunt. Maar goed, dat is over de actualiteit. Voorzitter, Nou, die betaalbaarheid, hè, de collega ter linkerzijde haalde het al aan. We zijn natuurlijk ook erg benieuwd naar de uitwerking daarvan. Want er liggen grote opgaven, al was het maar ook vanwege de grote krapte op de markt. En het feit dat het sowieso een hele uitdaging gaat zijn om de woningbouwambities te halen. Er ligt daarvan wel een vraag. Dat heeft ook te maken met wat het voorgaande punt ter sprake kwam, namelijk we gaan van mobiliteitstoets naar mobiliteitsonderzoek. In het verleden was het natuurlijk zo dat er grote uitbreidingslocaties niet werden gefaciliteerd. Een voorbeeld dat ik daarbij wil noemen is ook het plannen rond de woonwijk De Bree in Wijk bij Duurstede. Hè. Daar zat hem ook een verschil van inzicht als het ging over de mobiliteit en met name de aantrekking op de A12. Nou, er zit een nieuwe coalitie, we hebben afspraken gemaakt, we gaan die mobiliteitstoets, gaan we een onderzoek van maken. Dus mijn vraag aan de gedeputeerden zou zijn, als aftrap voor dit debat, ook hoe hij de mogelijkheden ziet om het licht daarvan en de grote vraag naar woningen om dit soort plannen opnieuw onder de loep te nemen en te kijken wat er wel kan in plaats van vertellen waarom het niet kan. Tot zover, mevrouw de voorzitter.
Dank u wel. Meneer Virginia.
Ja, dank voorzitter. Allereerst dank voor de uitgebreide beantwoording van onze technische vraag over dit agendapunt. Wat GroenLinks betreft blijven nog twee onderwerpen over waar we het vandaag even over willen hebben. Als eerste de doorkijk naar de toekomst. Liggen er nu voldoende plannen om ook in de wat verdere toekomst voldoende te kunnen bouwen, laten we zeggen na 2040? Kan de gedeputeerde daar zijn licht over laten schijnen? Want uit verschillende zienswijzen komt een divers beeld naar voren. Wat is genoeg gepland, is te veel gepland, is te weinig gepland. Is er nou wel of geen sprake van overprogrammering? En zo ja, hoe wordt daarmee omgegaan? Het mag bekend zijn dat mijn fractie zeer terughoudend is met het bouwen buiten de rode contouren. Dus als dit ook in de toekomst voorkomen kan worden, is het ons een lief ding waard. En een tweede onderwerp dat we willen aankaarten is groen groeit mee. Ook vorige week hebben we in de commissie NGW onze zorgen geuit met betrekking tot de financiering van het programma. En vanochtend hebben we hierover een boeiend werkbezoek afgelegd. De vraag die mijn fractie en deze gedeputeerde hierover nog heeft, is of groeigroen mee echt voldoende geborgd is in het provinciale programma Wonen en Werken. Want de diverse zienswijzen geven zorgen aan over de haalbaarheid. En graag horen we van de gedeputeerden dat deze zorgen onnodig zijn en dat groeigroen mee inderdaad de komende jaren volop mee zal blijven groeien bij het bouwen van woningen en bedrijventerreinen. En we hebben net ook gehoord over de flexwoningen waarbij groeigroen mee geen rol speelt. Maar mochten die flexwoningen ooit wel op diezelfde plek definitieve woningen worden, hoe gaan we dan om met groeigroen mee? Dank u.
BBB, kan ik iemand woord geven? Mevrouw Oude-Luttighuis.
Ja, dank u wel. Ik deel mijn zorgen van mijn buurman over groen groeit mee. Ik had dat vanmorgen ook al even aangegeven. Misschien moeten we het eens omdraaien en dat groen groeit mee nummer 1 is. En dat we dan gaan kijken wat zijn er aan bouwmogelijkheden binnen die gebieden. Dus de BBB deelt echt de zorgen over groen groeit mee. En over de bouwvolume waar we voor staan. Maar we zouden heel graag willen dat het groen blijft gehandhaafd. En dat we daar heel zorgvuldig mee omgaan. En vorige week ben ik bij Natuurvisie 2050 geweest. En daar was het motto, word weer verliefd op de natuur. En ik denk dat we daar ook even aandacht aan moeten besteden. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Hoek, 50 plus? Nee. Meneer Daniels, meneer Van Dieren. Ja. Meneer Van Dieren.
Ja, flexicursie hebben we al gehad, dus het is niet meer zoveel. Ik wou even nog een puntje uitlichten bij het kopje over de energie-neutrale nieuwbouw enzovoort. En daar staat bij de afspraken een puntje over het aangaan van een gesprek met de partners van het Covenant Duurzame Woningbouw om tot ambitieniveau zilver of goud te komen. Dat lijkt me dan de implementatie van motie 16a die we toen tijd. Ik wil niet de hele discussie weer overdoen, want dat hebben we toen al gehad. Maar er zijn natuurlijk soms pragmatische grenzen. Als die partners nou zouden zeggen, joh, vanwege materialen, arbeidskrachten en dat soort praktische bezwaren kunnen we zilver en goud wel doen, maar dan gaan we gewoon niet dat binnen de tijd op kunnen leveren waarvan we dat eigenlijk zouden willen. Wordt dat dan per definitie de afspraak? Of ziet de gedeputeerde dan toch ook nog van, joh, misschien moet de afspraak dan toch maar brons worden? Ondanks dat de motie van meneer Adriani wel is aangenomen.
Mevrouw Veen.
Ja, voorzitter, dank u wel.
Een aantal vragen die we hadden zijn eigenlijk ook al door mijn collega's van de PvdA en GroenLinks gesteld. Dus ik kan het eigenlijk heel kort houden en me daarbij aansluiten.
Dank u wel. Meneer Van Lunteren.
Geen woordvoering, voorzitter.
De heer Van den Dikkenberg.
Ja, voorzitter, dank u wel. Een paar opmerkingen. Convenant dus en wonen. Het lijkt wat heen en weer te jutteren over de bedoeling en wat we daarmee willen. Want uit de inspraakreactie van de natuurorganisaties blijkt van ja, kun je niet naar zilver standaard. En dan wordt er toch opening geboden om zilver min of meer af te gaan dwingen, hoewel het niet dwingend is, het karakter daarvan. Dus ik ben benieuwd naar de beleving van de gedeputeerden daarvan. Die vrijblijvendheid moet er volgens mij inblijven zoals het in het systeem zit, hoewel er altijd gestreven wordt naar goud. Dan de systematiek, volgens mij, van zo'n provinciaal programma wonen en werken. Het is een mooi systeem, het werkt. Maar het werkt vooral om de behoeften op korte termijn te stroomlijnen en een beetje op lange termijn door te kijken. Ik mis echt de concrete ontwikkelingen op lange termijn, terwijl we op korte termijn wel heel praktisch woongebieden aanwijzen die in ontwikkeling gaan. En hoe kunnen we dan integraal het een en ander wegen? Ik ben er wel, als je dan het gat ziet, zeg maar, tussen zo'n ruimtelijk voorstel en het programma, dan zit daar nog wel een gat in de behoefte om op lange termijn ook door te kijken wat de ruimtelijke effecten zijn. Dan, als je kijkt naar de prijzentabel, mooi om het een beetje concreter te krijgen, wat is nou betaalbaar, wat verstaan we nou waaronder, hè? Maar voor 355.000 euro, een middeldure woning, daar koop je in Utrecht ongeveer 40 vierkante meter voor met één slaapkamer. Ik wil toch bepleiten van als we dat middelduur noemen, dan is er volgens mij heel weinig te kopen als we het over betaalbaar hebben. En als je daar je gezinnetje in wil huisvesten in onze metropoolregio Utrecht, dan wordt het heel lastig om een plek te vinden.
De heer dus, Van den Dikkenberg, u bent door spreektijd heen. Ik geef u nog even de mogelijkheid om uw zin netjes af te ronden.
En heb ik, voorzitter, mag ik dan nog één dingetje aanstippen? Dan leen ik wat tijd van de PVV, want die had nog 6 minuten. En dat gaat over het werkdeel uit dit programma. Daar zit de kopen onder andere in. En daar gaat de Roba waarschijnlijk ook naartoe. Ik word benaderd vanuit Lopik van ja, wat gebeurt hier? Want Lopiks ondernemers hebben jarenlang gevraagd om uitbreiding van de kopen. Kon niet door mobiliteit. Nu vindt er uitbreiding plaats, maar komt de Roba er ook naartoe? Dat lijkt een soort van cliëntelisme om een binnenstedelijke ontwikkeling vorm te geven. En ik zou willen voorkomen dat we daarin vervallen. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd van hoe moet ik dat erbij kleuren dat het nu in één keer wel kan. En hoe spelen dan die mobiliteitsargumenten op die locatie ook nog een rol. Dank u wel, voorzitter.
ChristenUnie, ik dank u weer. Mevrouw Kennedy.
Dank u wel, voorzitter. We hebben twee vragen. De eerste gaat over het streven naar 66% betaalbaar. Dat is natuurlijk een heel mooi streven. Het is ook fijn om inderdaad die prijzentabel te zien om te weten wat we daar precies onder verstaan. Maar we hebben er ook wel behoefte aan om een beetje te evalueren wat dat uiteindelijk betekent op gemeentelijk niveau. Want als je allerlei belangen en kwaliteiten wilt afwegen en gebalanceerd wilt bouwen en je moet 66% betaalbaar realiseren, wat betekent dat dan uiteindelijk voor de woningontwikkeling? Zit daar dan nog voldoende kwaliteit in of worden het bijna ghetto's voor de toekomst? Want dat wil je natuurlijk zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Je wilt ook voor de toekomst kwaliteit behouden in die woongebieden. Dus in hoeverre gaan we dat ook evalueren en wat kunnen wij daar dan aan doen? En de tweede vraag is, er staan in het programma heel veel plannen van gemeenten, uitbreidingslocaties, gebieden, werkterreinen. Maar er staat heel weinig over wat wij als provincie eigenlijk zien als knelpunten daarin. Of in hoeverre wij als provincie zouden zeggen, nou als deze gemeente iets meer van dit doet of iets minder van dat, dan kunnen we onze eigen plannen provincie breed beter realiseren. Dus hoe kan je dit beter afstemmen en inbouwen, onze eigen ambities daarin? En waarom staat daar zo weinig over in het programma?
Dank u wel. Ik zei alleen één gedeelte van uw achternaam. Kennedy Doornbos, excuses daarvoor. Meneer Schipper, wenst u nog het woord?
Ja, even proberen kort te houden, voorzitter. Ik heb twee punten. Ik vind het een mooie systematiek, hè, het programma Wonen en Werken. Alleen, ik vroeg me af steeds van, wat is nou het realiteitsgehalte? Er staan allerlei plannen in, tot in de verre toekomst. Maar dan zit ik te denken aan de opmerkingen van gedeputeerde Van Muilenkom vorige week in NGW. Die eigenlijk zegt van ja, op dit moment ligt eigenlijk, op plat te zeggen, alles op zijn gat qua bouwen. Maar ook qua betaalbaarheid. Dus ik maak me echt zorgen dat het bij plannenmakerij blijft. En in plannen kan je niet wonen. andere is, op bladzijde 12 wordt gewacht gemaakt van hoe twee moties van de SP worden ingevuld. Namelijk echte sociale huurwoningen, motie 62 zeg ik uit mijn hoofd van vorig jaar. En, 63 en over het actieplan middenhuur. Daar staat bij, gemeentes hebben hier aandacht voor. In mei maakte ik daar ook al een opmerking over. Ja, aandacht, wat betekent dat nou? He, welke gemeentes zijn nou echt van plan om handen en voeten te geven aan die moties, he, de inhoud daarvan? Daar zou ik nou in ieder geval wat beter antwoord op willen dan destijds. En eigenlijk zou ik ook willen dat dat harder terugkomt in dit document. Tot zover, dus graag een reactie daarover van GS.
Dank u wel. Ik geef eerst de heer Van Essen het woord en daarna de heer Van Muilenkom.
Ja, dank voorzitter. Ik ga het gewoon even op de volgorde van de fracties langs. Even kijken, dan begin ik met de Partij van de Arbeid. Vraag is voor de heer Van Muilenkom. VVD zegt ja, grotere uitbreidingen niet gefaciliteerd. Er zit natuurlijk een aantal ook wel grotere uitbreidingen, ook wel in dit programma. Hè. Dus ik denk dat is toch wel iets minder zwart-wit dan de heer Gillissen denk ik suggereert. En dit vraagt ook, als je nu kijkt naar nieuwe uitbreidingen, zoals de G3 betekent nu, dat je met ook de afspraak in het coalitieakkoord dat zo'n uitbreiding dan mogelijk is. Kijk, dat vraagt nog steeds wel. Het is niet zo dat we nu niet meer kijken of het op het mobiliteitssysteem past. Hè. Dus het is daar, dat wordt nog steeds is gewoon een belangrijk element. En ik denk wel, als ik gewoon heel specifiek deze casus, is dat ik heel veel onderzoek gedaan. Komt de Kersenweide in Bunnik natuurlijk nog een keer bij. Aansluiting op de A12 is wel heel spannend. Dus de vraag, kan dat opnieuw onder loep worden genomen? Nog eens een keer tegen het licht. En nou ja, is dat ook met de laatste inzichten verantwoord of niet? Zeker, volgens mij moeten we dat doen. Of de conclusie is van nou, wijkbestuursleden gaan boven op de extra ophoging van een paar jaar geleden. Want die hebben wel degelijk met de gemeente wijkbestuursleden afgesproken. Nog een keer meer ruimte. Ja, dat is wel echt heel onzeker. En ik wil er ook wel even eerlijk over zijn. En ook geen valse verwachtingen gaan wekken. Het is onder de loep nemen, ja. Maar het antwoord zou ook best kunnen zijn dat het echt onverantwoord is in het kader van ons mobiliteitssysteem. En dan kan dat ook het antwoord zijn. En dan moeten we ons daar ook, denk ik, en ook de gemeente wijkbestuursleden, mocht dat zo zijn, heel spijtig ook dan ook bij neerleggen. Dus die winstwaarschuwing.
Meneer Gillissen.
Ja, voorzitter. Ik wil de boel ook niet helemaal plat slaan. Hè. Ik ben blij met het realiteitsgehalte bij de gedeputeerden. Heb ik ook, hè, over wat wel en wat niet kan. Ik ben in ieder geval heel erg blij dat de bereidheid er ook is, ook vanuit de provincie, om dat gesprek wel met de wijk bij de UC te gaan voeren. Dus een blij statenlid, voorzitter.
Dank. Dan de vraag van GroenLinks, of verder vooruitkijken. We krijgen natuurlijk nieuwe behoeftenramingen voor werklocaties, zowel bedrijfterrein als kantoren. Dus daar gaan we sowieso ook verder vooruitkijken, maar ook voor wonen. En wat mevrouw de Jong zegt, ja, zit er nou wel overprogrammering in? Ja, wel degelijk. Ik bedoel, dat is denk ik ook gewoon, laat het heel duidelijk zien, ook richting BZK.
We hebben... Meneer Van Essen, de bijdrage die is geleverd door GroenLinks is door de heer Virginia.
Oh, excuses. Dank u, voorzitter. Door de heer Virginia. Ja, ik ben zo vanuit de vorige periode nog gefocust op mevrouw de Jong, maar we voelen de heer Virginia niet. Ja, dank u voor het behoeden van mij. Ja, nee, dat... levert problemen met de GroenLinks-fractie op. En als ik iets niet wil, dan is dat het, zult u begrijpen. Heer Virginia, dank voor uw vraag. Zijn er dus voldoende plannen? Jazeker. Er is forse overprogrammering, ook voldoende overprogrammering. Dat is het nodig, want er vallen af en toe ook plannen uit. We weten heel veel plannen ook na 2030. Bijvoorbeeld vanuit de verstedelijkingsstrategieën. Vanuit Utrecht nabij. De uitwerkingen die binnen Unet plaatsvinden. De regiopoorten, de metropoolpoorten. En dat wordt ook steeds concreter. Dus zeker ook in het volgende kader en misschien wel ook in het volgende programma zelf, willen we ook wat verder vooruit gaan kijken. Dat we misschien naast het echt programma ook een doorkijkje geven van hoeveel zit er nou in de pijplijn. En hebben we gewoon voldoende locaties voor de lange termijn. En dat we ook weten, en daar komt bijvoorbeeld, nou, eerder in het debat vanmiddag natuurlijk ook over wat in het coalitieakkoord staat over Rijnenburg. Nou, 25.000 woningen in de hele regio, dat is best fors. Dus dat helpt enorm. Om ook te krijgen, om die pijplijn ook voor de langere termijn gevuld te hebben. En dat betekent ook dat je, nou, als je het ene meer ruimte al hebt heb je minder, heb je een groter gedeelte van de behoefte al een plek gegeven. Dus dat is in die zin heeft dat natuurlijk ook effect op hoeveel je nog te programmeren hebt. Dus dat willen we zeker gaan doen, ook verder vooruitkijken. Groen groeit mee, is dat nou helemaal geborgd in het programma Wonen en Werken? Het eerlijke antwoord is denk ik nee. Het is ook niet zo dat het alleen maar in het programma Wonen en Werken groen groeit mee moet landen. Het is zo dat het natuurlijk in de verordening staat dat bij uitbreidingslocaties groen evenwichtig mee moet groeien. Daar moet dus ieder uitbreidingsplan aan voldoen. Dat is best nog spannend hè, voor gemeentes en best wel ingewikkeld. Dus die zitten soms ook, ja wat betekent dit en hoe moet ik dat invulling geven? We hebben een handreiking voor opgesteld. Die lag volgens mij vorige week in de commissie RGW. Dat helpt gemeentes ook. Maar het is voor gemeenten echt nog wel een beetje worstelen. En het is niet zo dat daarmee de volledige groen groeit mee opgave ingevulling gegeven kan worden. Dus daarom hebben we ook als nieuwe coalitie daar ook, of heeft u ook als Staten, daar volgens coalitiefracties moet ik zeggen, aangegeven dat extra geld voor te willen reserveren. Dus dat zal er bij de begroting ook terugkomen. Dus er zijn ook andere sporen om groen groeit mee een invulling te geven. Dat kan niet alleen maar via het programma Wonen en Werken.
Meneer Van Essen, ik heb een reactie van de heer Virginia.
Ja, dank. Ja, ik vermoed dat de gedeputeerde door wil naar het volgende punt. Maar ik had nog ook de vraag gesteld over de flexwoningen, waar groen groeit mee geen rol speelt. Maar die flexwoningen zouden zomaar binnen die 15 jaar permanent kunnen worden. En hoe dan?
Daar kwam ik net, voorzitter.
Ah, dan was ik te vroeg.
Rob, als een flexwoning definitief wordt, dan alsnog groen groeit mee, heb ik erop geschreven. Het antwoord is ja. BBB ondersteunt eigenlijk de oproep van de heer Virginia en de rest van de GroenLinks-fractie. Zorg ook, bescherm het groene, versterk dat ook. En dat is natuurlijk ook wel het idee achter de basisprincipe voor verstedelijking van waar binnenstedelijk nog ruimte is, laten we dat benutten op een efficiënte manier. Ook daar wel met groen, maar ook een verrommelde bedrijventerrein. Laten we dat soort kansen niet over het hoofd zien. Dus dat is ook juist ook daarop op gericht. Dan kom ik bij ja 21. Dat is een vraag voor de heer Van Muilenkom. Dat scheelt weer. Dat geldt ook de SGP. Concrete ontwikkelingen lange termijn heb ik denk ik zojuist al beantwoord. Dus dat is ook het antwoord op de vraag van de heer Van de Dikkenberg. En de rest is volgens mij voor de heer Van Muilenkom. Ja.
Dank u wel. Welkom in de vergadering, meneer Van Muilenkom. Ja, de spreektijd is op, maar ik geef u... Maar ik geef u de mogelijkheid om gewoon uitgebreid antwoord te geven, want we zijn nog mooi binnen de tijd.
Nou, ja, dankjewel voorzitter. Ja, als de heer Van Essen voor je zit, dan kan dat gebeuren. Er zijn een aantal vragen gesteld. Een aantal vragen gesteld over betaalbaarheid en hoe ga je daarmee om? Het is in ieder geval niet dat het nu in de regels van onze verordening is opgenomen. Wat we wel hebben, dat geldt ook voor wonen en zorg. Als het goed is, en dat hoop ik nog steeds, komt er een wetregie op de volkshuisvesting. En wat we daar in de vervolgactie moet zijn, dat er een soort volkshuisvestingsprogramma gaat komen. En ik zou heel graag eigenlijk onze rol en wat dat betekent en ook betaalbaarheid daarin willen laten landen. Het kan best wel zijn dat we dat ook een keer in de verordening laten landen, maar we hebben dan niet de definitieve keuze gemaakt, maar dat volkshuisvestingsprogramma, dat lijkt me een hele goede manier. Het punt is wel even, en dat hebben we met de woondeals gemerkt, dat van de drie woondeals die wij hebben, dat er geen enkele woondealregio op dit moment is die voldoet aan die 66%. Ze groeien er naartoe. En tegelijkertijd hebben we in de woondienst ook gezegd, we gaan het heel goed volgen. In hoeverre die betaalbaarheid een belemmering vormt, maar ik wil het omdraaien. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die 66% wel gaan halen? En dus het is niet als keihard op dit moment opgenomen. En ik wil ook niet dat er op dit moment plannen zijn die in een vergevorderd stadium zijn, die ter discussie komen te staan. Omdat ik ben blij met elk plan wat nu gerealiseerd kan worden. Ook als het in een gemeente gemiddeld 55 of 60% is. Dus in deze fase zitten we. Wat ik vorige week overigens ook in de Staten gezegd heb, we gaan met versnellingstafels aan de gang. Dus daar waar het vastloopt, willen we wel ook met gemeenten, corporaties, onze rijkspartners, het echt gaan kijken van wat is nu structureel het probleem en wat kunnen we daaraan gaan doen. De ambitie van het college is hier nog steeds, we willen toegroeien naar die tenminste 66%. Dat is even de opmerking over die 66%. Even over het convenant. Nou ja, volgens mij heeft het college duidelijk een uitspraak gedaan van als provincie gaan wij zelf voor zilver. Hè, dat, voor onze projecten. Nou, waar wij woningen bouwen, dat is vooral in het kader van het programma Hart voor de Heuvelrug. En voor de rest is het zo dat gemeenten hebben uitgesproken, de ene die voor brons gaat, andere voor zilver, andere voor goud. En dat is echt aan de gemeente. De heer Van der Dikkenberg zei denk ik terecht van het zijn ambitieniveaus. En dat is het voorlopig ook zo. Tegelijkertijd is het wel zo dat ook bij het Rijk, bij BZK, men aan het kijken is hoe je met die duurzaamheidsregels om wil gaan. En ik wil het liefst dat de systematiek die we nu met 4 provincies hebben opgepakt, met marktpartijen, dat die landelijk gaan worden. En daar moeten we nog keihard van knokken, kan ik u zeggen.
Meneer Van Maarden, ja? Ik heb een interruptie van meneer Van Dieren.
Ja.
Ik hoor dat het aan de gemeente is. Dat vind ik heel mooi, maar er staat dat er afspraken gemaakt geworden met de partners van die convenanten duurzame woningbouw om tot minimaal zilver te komen. Dus hoe rijmt die vrijwilligheid tot brons zich met dat stuk in de tekst?
Ja, het gaat er eigenlijk over dat we op dit moment hebben die gradatie van brons, zilver en goud. Hè? Eigenlijk is het zo, en dat is het logische van het convenant, dat we hebben gezegd van het zou heel mooi zijn als je meedoet met convenant, is het tenminste brons. Maar de techniek ontwikkelt zich in de loop der tijd. En de ambitie is eigenlijk wel dat ook provincies kunnen gaan toegroeien, of de gemeenten, sorry, kunnen gaan toegroeien naar het zilver waar wij als provincie eigenlijk ook voor willen gaan. En er is echt nog even zoeken met elkaar hoe we dat gaan doen. Want het is natuurlijk ook een discussie van het afdwingen dat je meer eist dan het bouwbesluit. Dat is op zich nog niet gemakkelijk. Daar moeten we even goed naar kijken hoe we dat gaan doen. En daar vindt landelijk op dit moment ook een discussie over plaats. Dus het is wel een ambitie om door te blijven groeien. En tegelijkertijd hoe we dat bespreken, maar hoe we dat kunnen vastleggen, is echt nog even een punt van uitwerking en discussie.
Nog één keer de heer Van Dieren.
Ja, dan even scherp afsluitend. Want ze zeggen heel hard afspraken om tot zilver te komen. Maar ja, ik voel een beetje aan dit antwoord dat als dat niet gaat, dat ook een uitkomst kan zijn. U zegt het al, afdwingen, dat is niet zo makkelijk. Dus het klinkt ietsje losser dan het geformuleerd staat in het PPW.
Nou ja, kijk, het punt is, dat kan zo zijn. Het punt is wel, en dat hebben we met convenant wel gezegd, we hebben een aantal indicatoren op dat brons- en zilverniveau gesteld. En we willen jaarlijks ook een beetje kijken wat haalbaar is, niet, maar ook wat te makkelijk haalbaar is en wat veel makkelijker tandje hoger kan zijn. Hè? Dus het zit wel een beetje in het proces waar we nu middenin zitten om vanuit het convenant en de ervaringen die we daar hebben. En als we dan denken van joh, het is makkelijker. Hè? De ambitieniveaus die de marktpartijen soms ook, wij kunnen soms dit al. Dat geldt zeker voor brons. Marktpartijen zeggen gewoon van joh, is eigenlijk geen discussie, wij kunnen dit gewoon. Dan moet je eigenlijk, als het makkelijk is en meer kan, moet je het echt proberen te verhogen. En op dit moment, zeg ik gewoon even heel eerlijk, is het nog niet zo dat we het kunnen eisen van gemeenten. We kunnen wel die ambitie aangeven. We kunnen ook zeggen, op het gebied van circulariteit is bijvoorbeeld zilver wel al mogelijk, op andere aspecten niet. Dus dat is echt nog even, nog niet zo concreet. Dus u heeft terecht een punt dat u zegt van, ja, het even afdwingen, zo keihard is, zo ziet de wereld er op dit moment niet uit. En we moeten daar de volgende keer wel op teruggekomen hoe de voortgang is op deze ontwikkeling. En ik hoop iedere keer dat we een tandje meer kunnen doen. Maar we willen ook realisme tonen door de goede samenwerking tussen de gemeentes, de corporaties en de bouwers. Maar ook uit de praktijk te kijken wat mogelijk en haalbaar is. Voorzitter.
Was u ook klaar met de beantwoording van de vragen van de andere partijen die na de heer Van Dieren kwamen? De ChristenUnie?
Ik zie nog één vraag van de SGP. over die 355. Over de prijs van eensgezinswoningen. Nou ja, wij hebben natuurlijk het... als je kijkt wat we betaalbaar vinden, was vroeger de NHG-grens. Nou, die NHG-grens die lag op 355 en die is nu al 4 weet ik wat. En tegelijkertijd merken we nu wel, als je gewoon start op de woningmarkt bent, dan is die 355 al een hele smak geld. Dus we hebben echt daarom dat we echt die 355 willen aanhouden. Vinden we toch steeds een belangrijke ambitie. En ook hier zullen we gaan volgen hoe dat zich gaat ontwikkelen. Hoe de woningmarkt. De prijzen lijken iets te dalen. Maar het, onvoldoende vind ik zelf. Door te zeggen van we kunnen nog wel iets hoger zetten.
Meneer Van dus Buitenland, ik vind... u heeft een interruptie van de heer Van Lunteren.
Ja, ik hoor vooral veel over brons en over zilver gepraat worden. En mijn vraag is van... ja. Waar zitten de mogelijkheden om ook serieus nog naar gouden oplossingen te kijken? Want we willen denk ik gewoon voor goud gaan. En ik heb nog niet het idee dat daar dat we dat een beetje lijken te vergeten nu op dit moment. En ik vroeg me af of de gedeputeerde daar nog op in kon gaan. Hoe dat wel toch serieus nog overwogen kan worden, ondanks alle moeilijkheden op deze woningmarkt.
Even over die 355, dat blijven we bewust hanteren. Niet de NHG-grens die nog veel hoger is. Omdat we echt denken dat die 355 voor de starter al een hele smak geld is. Als je idealiter kijkt om uit te komen bij goud, dan is dat zo. Maar we hebben dat convenant hebben we echt opgesteld samen met onze marktpartijen. En wat ik al zei van de marktpartijen die het convenant hebben ondertekend, zijn zeker niet alle marktpartijen. Die zeggen, brons, dat wordt al steeds meer normaal. En eigenlijk zou je in de tijd willen toegroeien wel naar goud. En hoe snel dat kan gaan, dat willen we echt met elkaar goed gaan volgen. Want als iets goed kan, zeker ook dat het omvang krijgt en het gelijke speelveld, dat het ook ertoe leidt dat het argument van, ja, als je kiest voor zilver, dan wordt je woning in één keer 50.000 euro duurder. En voor goud nog veel meer. Dat daardoor de bouw van woningen weer vertraagd wordt. Nou, dat wil je niet. Je wil eigenlijk gewoon dat je hoge kwaliteitseisen hebt. En dat die bouw van die woningen ook voortgang heeft. Dus die ambitie zit er zeker wel in. We proberen ook realisme te tonen van wat we met deze bovenwettelijke eisen ook nou, gewoon waar kunnen maken. In een markt die ook best wel niet makkelijk is op dit moment.
Dank u wel. Er is nog een vraag van mevrouw Kennedy Doornbos.
Ja, mijn vragen, dank u wel voorzitter, maar mijn vragen waren nog niet beantwoord. Wat is het, gaan we ook evalueren of gaan we meenemen wat de effecten zijn zeg maar, van 66% betaalbaar op andere kwaliteitseisen of ruimtelijke zaken die we zouden willen realiseren? Dat we niet heel erg goedkoop ergens gaan bouwen waardoor je in de toekomst lijdt onder gebrek aan kwaliteit. En die andere vraag was... waarom staat er in het programma niet ook wat de provincie eigenlijk meer of anders zou willen realiseren, afwijkend van de gemeentelijke plannen die wel uitgebreid behandeld worden?
Uw punt, het was een de haalbaarheid van die 66% was een ongelooflijk belangrijk discussiepunt die we hadden met de woondeals die afgelopen jaren allemaal tot stand zijn gekomen. Vooral een gesprek met de corporaties, de gemeente en het Rijk. En eigenlijk hebben we daarbij afgesproken van we gaan er wel naar, maar we gaan het wel heel goed volgen. Dus eigenlijk hebben we bij de woondeals gezegd dat die gaan we elk jaar met die partijen gaan we kijken hoe het loopt en wat het betekent. En dat kan bijvoorbeeld betekenen dat er meer onrendabele toppen komen. Hè? Het bouwen van meer betaalbare woningen. Nou, dat betekent dan wat als we dat willen van hoe je dat gaat oplossen. En dat betekent ook wat, nou ja, we hebben dan wel een woonfonds bij de provincie. Maar dat betekent ook wat het Rijk daarbij kan betekenen. Dus we moeten dan echt kijken wat de knelpunten zijn om daartoe te komen. Tegelijkertijd is het ook, mevrouw Kennedy, dat er soms ook gemeenten zijn die zeggen, ja, bij ons in de gemeente is er geen behoefte aan betaalbare woningen of is er geen behoefte aan sociale huurwoningen. En dat is wel iets wat we in die woondeals wel hebben gezegd. Het is een soort fair share van alle gemeenten moeten hun beste gaan doen. En de ene gemeente die is al heel ver daarmee en de andere die loopt daarachter. Dus het is ook een naar alle gemeenten aansporend om hier wel echt je stinkende best voor te gaan doen. Maar tegelijkertijd gaan we dus elk jaar die woondeals even kijken van waar we tegenaan lopen. En ik zal u daar ook van op de hoogte houden welke knelpunten er zijn. En nou ja, misschien ook wel wat de provincie meer of beter kan doen. Dat is natuurlijk ook wel een belangrijk gegeven dan. En uw andere vraag. Ik zit even te kijken, want u wilt vragen over de knelpunten vanuit de provincie. Hè? Gaat het over, hebt u het over knelpunten die de provincie oplegt of veroorzaakt? Of heeft u het over de woningbouwprojecten die de provincie invulling moet geven?
Ik heb het er meer over dat er een heel aantal projecten worden genoemd. Alle plannen van de gemeente staan uitgebreid in het programma genoemd. Maar ik zie niet heel veel informatie over in hoeverre dat spanningen oplevert met de provinciale doelen die wij zouden willen realiseren. En in hoeverre gemeenten, of wij daar dan nog een visie op hebben. In hoeverre bepaalde gemeenten sommige zaken wat meer of minder zouden moeten doen. Of andere gemeenten wat meer of minder zouden moeten oppakken. Dus zeg maar provinciale regie of provinciale sturing. Op die plannen die allemaal zijn gepresenteerd, die zag ik niet heel sterk. Maar misschien is dat ook niet de bedoeling, dat weet ik niet.
Ja, dat is een... Kijk, wat we in het regionaal programmeren natuurlijk wel doen, dat we het vooral op, als je het hebt over betaalbaarheid of over andere aspecten, dat we op niet per project proberen te kijken, maar voor de hele gemeente te gezamenlijk, hè, wat de betekenis is. Als je het hebt over veel meer kwalitatieve aspecten op een aantal aspecten. Denk ik dat dat in het kader van het regionaal programmeren, wonen en werken. Dat we dat vooral, nou ja, dat we het zo breed niet bekijken. Maar misschien dat de heer Van Essen daar nog een aanvulling op kan geven.
Ja, zeker, voorzitter. Ja, dat... Voorzitter, die knikte mij al toe van, past, kunt u daar niet wat van zeggen? Zeker wel. Twee dingen. Eén, bij het beoordelen van locaties, het maken van afspraken, het staan soms ook aandachtspunten. Hè? Dus we zeggen, ja, wacht even, dit kan, maar let wel hierop. Hè? Bijvoorbeeld bij de kerstrijden hebben we ook afspraken gemaakt om bijvoorbeeld de druk op de provinciale weg zoveel mogelijk te reduceren. Dat heeft geleid tot meer goedkopere woningen. Dat is denk ik winst. En ook bijvoorbeeld lagere parkeernormen, dat soort zaken. Dus dat soort afspraken. Het is ook zo dat na het fase van het regionaal programmeren komt vaak natuurlijk een bestemmingsplanprocedure, omgevingsplan straks onder de omgevingswet. En daar kijken we als provincie ook mee en kijken ook of onze bredere belangen en ook voorwaarden die we via de omgevingsverordening aan nieuwe ontwikkelingen stellen, of die daar voldoende in geborgd zijn. Denken we soms ook bij mee, hè? Dus we proberen soms ook vanuit het programma versnelling woningbouw naar oplossingen te zoeken. Maar het is zeker ook zo dat we, nou ja, zeker bij dit soort ontwikkelingen ook kijken van, nou, klopt dat totale plaatje en zijn de provinciale belangen, en dat zijn natuurlijk uiteindelijk ook allemaal maatschappelijke belangen, in zo'n plan voldoende geborgd? Absoluut.
Hoge uitzondering geeft de heer Van der Dikkenberg nog de gelegenheid om een vraag te stellen, want we hebben nog een beetje tijd in de agenda.
Ja, voorzitter, dank. Ik zal bij hoge uitzondering ook kort formuleren. Ik had een vraag gesteld over loop ik te koop en eigenlijk sluit dat hierbij aan, want daar is jarenlang tegen ondernemers gezegd van het kan niet vanwege verkeer en vervoer. Vervolgens komt Roba erbij vanuit IJsselstein en blijkt het plotseling wel te kunnen als extra bedrijf er ook nog eens een keer bij, terwijl het jarenlang niet kon. En dan is de houdbaarheid dus van ons oordeel wat jarenlang op mobiliteit heeft gezeten, in hoeverre is dat dan consistent? En dat komt op heel veel mensen over als een soort van, ja, ik heb het in mijn eerste termijn cliëntelisme genoemd, van... En nu is de baat bij dat er gebouwd kan worden in IJsselstein. En dan kan het in één keer wel. En dat komt dus heel nauw dat we dat dan ook goed hanteren. En daar wat mij betreft altijd pragmatisch mee omgaan. En niet alleen als het een binnenstedelijke ontwikkeling ook betreft. Ja, ik kijk even of ik het woord krijg van de voorzitter. Ja. Nee, terecht dat de heer Van Dikkenberg hiernaar vraagt. Het is denk ik... Het is niet zo dat er niks kon op te kopen. Er zijn andere ontwikkelingen in gemeente Lopik. Bijvoorbeeld van de Heer, wat ook die kant op is verplaatst. Dat we wel degelijk ook hebben gekeken hoe is dat inpasbaar te maken, ook in relatie tot de mobiliteitsontwikkelingen. Dus het is niet zo dat dat gebied tot nu toe op slot stond en nu Europa komt. Kan het ineens? Ik denk dat is echt niet aan de orde. Het is wel degelijk zo dat mobiliteit hier een belangrijk aandachtspunt is en blijft. En dat geldt ook bij de verplaatsing van Europa. Moet je daar met elkaar ook wel een goede oplossing voor zoeken. Dus het is niet zo dat het gebied, dat daar niks kon. Er is afgelopen tijd hebben er ook echt wel een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden. Waar we ook samen met de gemeente, daar loop ik, ook echt naar gekeken hebben. En ook richting de gemeente loop ik, is ook wel aangegeven dat ook bij die ontwikkeling van Europa mobiliteit gewoon een aandachtspunt is. Dus dat is ook iets waar we ook samen met de gemeente, dat de capaciteit van de provinciale weg daar iets is wat ook bij de inpassing van deze ontwikkeling goed naar moet worden gekeken.
Dank u wel. En ik wil hiermee ook eigenlijk het agendapunt afsluiten. Er zijn nog wat mensen die iets willen zeggen. Daar geef ik alle ruimte voor. Want we zitten nog goed in de tijd. Mevrouw Hoek als eerste.
Ja, voorzitter. Ik ben inmiddels de draad een beetje kwijt. Zitten we nu in 9 of zitten we in 11 of zitten we in 10? Ik heb een vraag over 9. Heeft u nu gezegd dat het nog aan de orde komt? Komt dat nog steeds aan de orde?
We zijn de afgelopen tijd al bezig met de laatste punt op de agenda.
Ja.
Voorheen was dat agenda punt 9. Dat is de statenbrief Provinciaal Programma Wonen en Werken 2023.
Ja. Daar zitten we nu in.
Daar zitten we nu
ja?
in.
Ja, oké. Dat heb ik net al aangegeven dat ik daar een punt over, een opmerking heb.
Ja, mevrouw Hoek, ik geef u de gelegenheid omdat de agenda de tijd biedt. Maar ik wil u wel echt erop wijzen dat ik heel netjes het rondje heb gemaakt. En dat u aan mij heeft aangegeven dat u niet het woord wilde voeren hierover.
Ja, toen dacht ik dat het over 11 ging. Maar goed, het is nogal verwarrend vanmiddag. Maar
dat maakt niet uit. U heeft het
is een hele korte vraag. Het is een punt. Het staat op pagina 3 onder het kopje reflectie op inhoud. En dan ga ik naar 1, 2, het derde blokje. Op het gebied van vitaliteit biedt dit programma aan diverse kernen ruimte voor ontwikkeling. Zo wordt er een aantal vitaliteitslocaties, en daar komt hij, minder dan 50 woningen. Voorzitter, we hebben afgesproken maximaal 50 woningen. Dus ik vind dat wel belangrijk dat dat aangepast wordt in de tekst, wat in deze statenbrief staat. Want minder dan 50, er kunnen er ook 30 zijn, kunnen er 20 zijn. Er kan mee gerommeld worden, laten we het maar gewoon even zeggen. Ik vind dat er duidelijk moet staan, maximaal 50. Van mij mogen het er 100 zijn, maar goed, dat is een ander verhaal. Er moet komen te staan, maximaal 50. Maximaal en niet minder dan. Ja, het is technisch, hoe je het ook noemen wilt. Dus ik heb nog tijd. Oh nee, nu niet meer. Dus.
Dank u wel, mevrouw Hoek.
Niet om mij.
Dank u wel, mevrouw Hoek. Ik moet ook zeggen, dit is wel een kleine technische opmerking. Ik geef zo het woord aan de heer Van Essen, maar volgens mij wilde de meneer Schipper ook nog even het woord.
Ja, dat klopt, voorzitter, en dank. Ik had nog de vraag gesteld, of eigenlijk de opmerking gemaakt, van de gedeputeerde reageer eens op hoe de verwoording van onze moties 63 en 64 over echte sociale huur en actieplan middenhuur, hoe die nou in de tekst staan. He, de gemeenten hebben er aandacht voor. Ja, ik vind dat echt onvoldoende. Wat gebeurt er nou daadwerkelijk waar wel en waar niet? Want dan kun je daar ook gericht actie op ondernemen. Dus die reflectie mis ik nog.
Dank u wel, meneer Schipper. Meneer Adriani?
Ja, dank voorzitter. Toch nog even drie dingen. Volgens mij moeten we niet proberen een aangenomen motie in het debat daarna weer af te zwakken. Dus volgens mij staat motie 16a goed verwoord in het PPWW. Zeg ik als indiener van die motie lekker bijhouden op die manier. Betaalbaarheid. Ja, de heer Van den Dikkenberg zei iets over die 40 vierkante meter waar dat gezin niet in kan wonen. Datzelfde gezin kan ook de 6 ton niet neerleggen die nodig zijn om een eengezinswoning te kopen. En ik pretendeer niet dat de provincie als enige die betaalbaarheid kan garanderen, maar als we er niet keihard voor staan, gaan ook andere overheden ons niet te help komen. Dus wat mij betreft is volgen hier niet genoeg, maar de duidelijke uitspreken en ervoor staan dat we het wel halen. Derde punt, wonen en zorg. Gedeputeerde zegt, ik wacht even op de wetregie op de volkshuisvesting en het volkshuisvestingsprogramma. Daar ben ik niet zo blij mee. We weten niet of die wet komt. En als die er komt, dan is dat volkshuisvestingsprogramma er pas in 2026. Terwijl het vraagstuk van ouderhuisvesting echt nu al urgent is. En als je daar niet nu de locaties voor reserveert, dan zeggen we over 3 jaar, ja, we willen niet meer ingrijpen in plannen die al ver gevorderd zijn. En dan, ja, dan komt dus de bouw van oudere woningen, waar echt hele grote noodzaak aan is, pas rond 2030 op gang of zo. Dus mijn oproep zou echt zijn, en u heeft via de woondeal al de legitimiteit om het te doen, zet dat onderwerp nu op de agenda in de gesprekken met de gemeentes.
Dank u wel, heer Adriani. Ook u bent iets wat uit de tijd gelopen, maar dat komt goed. Zijn er nog andere mensen die nog een laatste... Kijk, meneer Daniels.
Ja, er was dus die 66% als streven. Bij wat voor... Ja, er is 66% als streven. Maar bij wat voor percentage zou er dan ingegrepen moeten worden? Zeg maar, we halen maar 45% of wat dan ook. Of op welk punt wordt er echt van de naam de Nobel noodrem getrokken?
Dank u wel, meneer Van den Dikkenberg.
Ja, voorzitter, dank dat ik nog even mag reageren, want ik ben natuurlijk aangesproken op die betaalbaarheid. Wat ik juist probeer te doen is van, als wij hier altijd roepen, het moet betaalbaar zijn, daar is iedereen het mee eens. Wat je ervoor terugkrijgt, als je daaraan vasthoudt, zijn alleen maar 40 vierkante meter woningen. He, want dat doet de ontwikkelaar aan de betaalbaarheidsnorm. Ik zei hier net al, van, dat is een soort intensieve menshouderij in een legbatterij. Maar wat je dan moet doen, is dat je ook daar de effecten van in beeld brengt. En dat programma kost dus geld als we deze voorwaarden eraan verbinden. En dat mist in het programma, want het praktische effect ervan zien we niet terug in de voorwaarden die door GS gesteld worden. En daar ben ik heel benieuwd naar, van wat kost het dan om dat te gaan maken. En dan is de discussie, wie gaat het dan betalen?
Dank u wel. Dit was het. Dit is de laatste beantwoording en daarna wil ik het agendapunt ook echt afsluiten. Gaat u gang.
Ja, dank voorzitter. En ik zou denk een paar dingen die uit de heer Van Muiden komen kan aanvullen. Ik zat even de statenbrief bij te pakken, de passage die de mevrouw Hoek op doelt. Kijk, we hebben in onze verordening een apart artikel staan die zegt woningen, uitbreidingen tot en met 50 woningen die zijn mogelijk via dat artikel. En daar wordt hierop gedoeld dat een aantal gemeenten, dat is afgesproken. Het klopt zijn, dat is minder dan, ja, maximaal 50, dat klopt, dat had het misschien moeten zijn. Nou, ik denk niet dat het zinnig is om de statenbrief daar opnieuw op aan te passen, maar via het verslag heeft mevrouw Hoek gelijk, maximaal 50 woningen, dat wordt hier bedoeld. En daar zijn afspraken over gemaakt met een aantal gemeentes die daar dankbaar gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid. En zoals denk ik de statenbrief ook terecht aangeeft, soms ook grotere uitbreidingen als dat nodig is. Dus ook niet zo dat dit de enige uitbreidingen zijn, dat is denk ik ook goed om te vermelden. En wat betreft betaalbaarheid, ik denk dat laat ik verder aan de heer Van Muiden komen. Ik zou er één ding over willen zeggen. Dat is dat bij uitbreidingslocaties we ook echt afspraken hebben gemaakt over die betaalbaarheid. En de gemeente ook toe uitgedaagd. En de gemeente hebben natuurlijk vaak zelf ook ambities op het gebied van betaalbaarheid. Dus het is niet zo dat we daar als provincie een roepende in de woestijn zijn. Verre van dat. En ook de mechanismen die de heer Van Dikkenberg benoemt in relatie tot kwaliteit. Ook dat is waar natuurlijk gemeentes wel degelijk ook aandacht voor hebben. Dat is ook dat we in gelukkig verreweg de meeste uitbreidingslocaties tot afspraak hebben kunnen komen van 66% of meer. In een enkel geval niet, maar dat is ook dan echt, een enkel geval. En met die gemeente, dat is de Ronde Venen even uit mijn hoofd, hebben we ook afgesproken dat ze wel kijken of dat ze bij andere locaties dan een hogere aantallen betaalbaarheid halen. Ja, om toch te zorgen dat we wel in de hele provincie, ook in de gemeente de Ronde Venen, op die 66% gaan koersen. En daar zullen we de gemeente ook wel aan houden. Dus in dit geval bij de uitwerking van de plannen voor tuinders slaan is dat, geloof ik. Nou, dat ze ook wel laten zien hoe ze daar bij andere plannen hier ook wel mee om willen gaan. Dat is dus ook wel hoe het dan werkt.
Meneer Van Muilenkom.
Ja. het aanspreken van gemeenten, als ze niet tot die 66% zijn of komen... tijdens de woondeal hebben we er eigenlijk, vind ik, best wel hele goede afspraken over gemaakt. We hebben gezegd, we willen echt toegroeien, dat alle gemeenten daar naartoe gaan groeien. En we willen zien dat er groei is. Als je nu een gemeente hebt die heel laag zit op het gebied van sociale huur en betaalbaar, dan die moet laten zien in haar programma dat ze het percentage echt gaan ophogen. Je hebt ook al gemeenten die al dicht tegen die 66 betaalbaar aanzitten. Dus die hebben in die zin minder inzet te plegen. Maar daarin hebben we met de woningdeal afspraken gemaakt en gaan we elkaar ook op aanspreken. Even een bruggetje maken naar de heer Schippers over echt sociale huur. Hè, u had het vorige week ook al gevraagd. In ieder geval bij de woondeals is eigenlijk ook gezegd van die 66% willen we eigenlijk de helft de sociale huur hebben. En het liefst ook de echte sociale huur. Dus ik merk nu wel gewoon dat steeds meer gemeenten, om u te zeggen hoe gaat het nu. Dus, ik stimuleer erg dat laat die bouw van sociale huurwoningen over aan de woningbouwcorporaties. En niet aan ontwikkelaars die een woning bouwen en binnen no time dat het uit de daad vliegt. Hè. Dus dat het moet echt sociale huurwoningen blijven. En er worden soms wat hulpconstructies toegepast, zeg ik even heel eerlijk. Qua wet is er nog niet iets heel scherps. Maar wat bijvoorbeeld wel is gebeurd, ook in een woondeal, is dat als je sociale huur gaat bouwen, dat je moet borgen met elkaar, een afspraak maken, dat dat voor tenminste een periode van 20 of 25 jaar is. En die wetgeving op de volgersvesting hoop ik eigenlijk dat we nog meer handvatten kunnen krijgen. En meneer Adriaan, u heeft helemaal gelijk op het gebied van wonen en zorg. We hoeven niet te wachten op die wet. U heeft helemaal gelijk, staat ook in de woondeals. Sterker nog, wij zijn op dit moment al mee bezig om ons daarop voor te bereiden. Ook hoe we het invulling willen geven. Ook invulling willen geven dat de juiste woningen gebouwd worden. Ik denk dat er, als je kijkt naar de vergrijzing die eigenlijk in alle gemeenten wel voordoet over hoe je ook door goede woningen kunt komen, woonzorg, en daarmee ook de doorstroming versterkt. We zijn ook zelf aan het kijken zo van wat is het goede passende rol van ons als provincie. Dus wij zijn dat, dat loopt op dit moment om dat verder uit te werken. We hebben daar de wet niet voor nodig. Ik denk dat we daar begin volgend jaar ook weer naar u toe kunnen komen om aan te geven hoe we die rol oppakken, invullen geven. En ook die dringende behoefte aan die type woningen die er zijn. Even kijken. Volgens mij is het in ieder geval dat de vragen waren. De heer Schippers nog. Even ook gevraagd over het actieplan middenhuur. En ik vind dat best een ingewikkelde. Een discussie die de heer van der Dikkenberg het aanraakt. Van joh, als je een woning hebt in een bepaalde prijskategorie, wat voor type woningen krijg je dan? Ik merk ook dat hij in ieder geval niet op de lijst van controversiële onderwerp is geplaatst. Maar je merkt tegelijkertijd dat in het invulling geven van die middenhuur, dat de bouwpartijen daar toch ook weer iets aan willen gaan doen. Dus ik denk dat hoe we dat goed invulling kunnen geven en dat we ook woningen bouwen waar behoefte aan is, ook qua kwaliteit en comfort en omvang. Ik vind dat best wel een heel spannend, omdat je ziet dat in die sector, in dat stukje gebied, dat de markt op dit moment en de beleggers en dat soort dingen een beetje aan het afhaken zijn. Dus daar maak ik me wel zorgen om. Ik merk dat de corporaties die willen echt aan de slag, hè, voor die sociale huur. Maar in dat middengebied, daar moeten we echt kijken hoe we daar de partijen die we daarbij nodig hebben, zeker ook de bouw- en marktpartijen, de goede kant uit krijgen. En wat hen betreft ligt dat ook erg aan in het wetsvoorstel wat nu op de lijst voor niet-controversiële onderwerpen is geplaatst, hoe dat in de Kamer wordt behandeld.
Meneer Van Muilenkom, interruptie van meneer Daniels.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb het niet echt zozeer over als een gemeente niet mee wil werken, maar eigenlijk meer over dat het feit dat de markt echt op zijn gat ligt en dat ook woningbouwverenigingen die maak ook verlies op sociale huur. En hij zit ook vaak aan de capaciteitsmax. Dus wat als er gewoon niet genoeg capaciteit en geld is voor die gemeentes, dus om in de buurt te komen van die 66%. Wat heeft de provincie dan nog voor middelen? Of misschien wel een zak geld of wat dan ook. Wat kunnen ze dan nog doen?
Het punt is gewoon dat, wat ik al eerder heb gezegd, Soms zit het misschien wel in geld. Maar dat willen we echt nu gaan volgen. Van daar waar beperkingen zijn, daar waar de vaart er niet in komt, waar ligt dat dan echt aan? Ligt dat aan geld? Nou, dan kunnen we misschien best als provincie wat betekenen, maar dan hebben we echt rijkspartijen nodig als het om de grote bedragen gaat. Ik merk in ieder geval, als je kijkt wat ik net zei bij de sociale huur, dat de corporaties op dit moment niet klagen dat ze te weinig geld hebben. Die klagen meer over van, we hebben locaties nodig. He, dus in die zin is het vraagstuk van locaties is wat de corporatie betreft een probleem. Ik vind wel een toegroei naar die 66%, de categorie die ik net aankaartte, die middenhuur. Omdat je daarin ziet de partijen die daar de inzet moeten plegen, dat die iets terughoudender zijn. Maar ik ga niet somber zijn over de woningbouwontwikkelingen. Dat heeft de heer Adriani mij geleerd vorige week. Maar wel over als we aandacht willen hebben, dat we moeten kijken hoe we bij het Rijk, bij de marktpartijen, dat we daar goed in gesprek zijn. En ik ben blij dat er in ieder geval nu tafels zijn in de provincie ook, versnellingstafels, waar we die partijen kunnen ontmoeten om te kijken wat er nodig is. Dus het is zeker niet alleen geld, maar soms ook gewoon echt locaties, meneer Daniels.
Dank u wel, meneer Van Muilenkom. Ik wil de agenda hiermee sluiten. Maar ik wil alvorens nog wel één ding zeggen als voorzitter van deze commissie. We hebben vandaag gezien hoeveel tijd er opgaat eigenlijk aan de beantwoording van de gedeputeerden. En ik had de wens aan het begin van de vergadering ook wel uitgesproken van laten we met elkaar het gesprek aangaan. Ik zag aan het einde de heer Adriani en de heer Van Dikkenberg opwarmen tot een prachtig gesprek. Helaas kwam dat niet verder. Dat is ook wel echt een oproep voor de volgende keer om dat te proberen. De onderwerpen die hier op de agenda staan lenen zich daarvoor. Het is wel een trend die we graag ook willen doorzetten, hè, om ook de statenvergadering wat efficiënter te voeren. Het is een oproep van mijn zijde, doe er wat u wil. De toezeggingen gedaan in deze commissie die zien komen in het verslag terug en op de termijnagenda. En ik wens u allemaal een hele fijne dag verder.